Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Als in de zomer je wacht op regen voor je plantjes en zo. En die bui komt er gewoon aan. En je weet niet precies wanneer, dat het dan toch een uur langer duurt dan dat je op de buienradar ziet. Zo voelt dit een beetje.
Wow. Bijzondere analogie. Maar ik snap denk ik ergens wat je bedoelt. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag aan tafel met Arnoud Wokke.
Hoi.
Met Thomas Hoogstenbach.
Hey.
En Matthijs Hofmans.
Hey, hallo.
Welkom terug.
Hi.
Gaan we het vast nog even over hebben zo.
Ja. Als een warm bad.
Als een warm bad ben je weer wedergekeerd op onze mooie nieuwe werkplek. We gaan het over het CES hebben. Mm-hmm. Want het is de eerste week van januari. Normaal zaten we nu in het vliegtuig naar de grootste techbeurs van de wereld.
Je zegt we, maar jij bent de enige die de afgelopen 10, 12 jaar überhaupt daar is geweest.
We als tweakers.
Oké.
Okay, ja, okay. Spreek je in het merkmeervoud. Grootste consumenten elektronica beurs of is er in bredere tech?
Nee, ik denk wel de grootste.
Ja, ja. Computex is ook niet klein, maar...
Nee, is kleiner dan CES.
Ja, maar is wel kleiner.
Ja. In ieder geval de breedste ook.
Precies. Normaal zaten we al in het vliegtuig, we, met een delegatie van tweakers. Alleen ze doen hem een beetje later dit jaar, dus we kunnen een beetje vooruit gaan blikken. Dus dat gaan we zo doen. Maar ik kijk eerst even naar de post. Mm-hmm. En om te beginnen, ik ben even gecorrigeerd over mijn uitleg over hoe een Tesla werkt. en dat kan natuurlijk niet dat ik hier fake news zit te verspreiden. Dus als je van baan wisselt door aan je stuur te draaien en je autopilot staat aan, gaat niet je hele autopilot uit, maar alleen je autostier en je cruise control gaat door. Dat weet ik. Dat zei ik alleen niet. En er zitten zeker wel knopjes op zo'n ding. Niet alles gaat via het scherm.
Yes.
Dus bij deze waarvan akte.
Heb je knopjes al binnen, trouwens?
Nee, er stond verzending december 2023/januari 2024. Dat zal zijn januari 24, denk ik.
Ik gok inmiddels van wel, ja.
Ja, zou kunnen.
Ja, toch wel, hè. En dat zou misschien zelfs wel februari 24 kunnen worden met dit soort dingen. Dus ik werd door een collega op de gang hier aangesproken. Heb je je knopjes al?
Dat is nu gewoon een ding.
Vind je toch leuk? Was een collega van Joe, van de radiozender. En die zei, heb je je knopjes al? Zo leuk, je luistert ook. Ja, maar dat zeg ik nooit. Dat vind ik altijd raar. Zo. Ik zei, vind ik alleen maar leuk dat collega's hier ook luisteren. Even kijken, wat het geweldige idee van USB-docks in de muur. Ik denk niet dat hem gaat worden.
Ja.
Want er waren een paar mensen die er toch eventjes een kleine partypoeper over wilden spelen. Bijvoorbeeld een transformator voor het leveren van maximaal 240 watt. Is te groot voor het inbouwen in een muur.
Ja, dat was een goede opmerking van de stelt.
Van de stelt, inderdaad. Ik zit wel even na te denken, Thomas. Jij hebt hier misschien iets meer verstand van. Maar kunnen we op een gegeven moment... Nee, je kan dat niet in laptops gaan inbouwen. Dat je gewoon rechtstreeks gewoon zonder adapter ertussen gewoon 220
in je zou voedingen in laptops inbouwen. Maar dan moet je dus het stroomblok wat normaal bij je laptop zit, dat moet je in feite in je laptop in gaan bouwen. Dus dan wordt die een paar centimeter breder en... of heb je veel minder ruimte voor de accu of iets in die trant.
Klinkt als iets waar Framework binnenkort wel een eigen dingetje van uitbrengt.
Een add-on module met een ingebouwde... Nou ja, als iemand dat doet, dan doen zij het. Want zij zijn wel ook een van die mensen die inderdaad die hoge... voor mij die hoge USB-C-snelheden gingen gebruiken. En er waren nog wat dingen. En wil je het allemaal door dezelfde PVC-buis trekken, is dat fysiek niet altijd mogelijk. Dan moet je nog aan isolatie denken.
Ja, vanwege de storing en zo.
Ja, en je hebt nog maximale lengte. Dus daar stelt heeft zeer hard op onze parade gerained, zoals dat zo mooi zeggen. Maar het idee was leuk.
Ja, nou blij dat we hier nu achter komen in plaats van dat we hier helemaal
een hele, gingen, een hele pitch hebben gemaakt en dat soort dingen.
Of erger dat je je hele muur al hebt opengetrokken thuis.
En dat je dacht, ik ben klaar
voor wie dat al heeft gedaan.
Ik ben klaar voor die USB-hub inderdaad. Nee, dus dat gaat hem toch niet worden. Even kijken, we hadden ook nog over Netflix gehad. En Gel DJs, die zegt wat betreft het Netflix gedeelte, heb ik het soort van hetzelfde als Heiten. En dit zou dan tegen de uitleg van Arnoud ingaan. Dus heel, heel duidelijk allemaal dit, als je de aflevering van vorige week niet meer goed voor de geest kan halen. Maar het ging in ieder geval over dat Netflix nu... meer aan het controleren is op gebruik buiten de familie. Hij zegt, ik deel ook nog Netflix met drie andere familieleden op ieder een eigen locatie, die ieder een eigen profiel hebben. Wij gebruiken Netflix gewoon als Apple televisie, niet via de Chromecast. We hebben één keer de melding in beeld gekregen over deze stap, maar daar kon ik gewoon doorheen klikken. Dus het schijnt wel met te maken te hebben of je de Chromecast gebruikt, of de mobiele versie, of de tv-versie.
Ja, dat dacht ik dus, maar JL DJ zegt dus van niet. Die zegt, dit gebruik ik gewoon op tv. En dat kan nog steeds. Ik heb één keer doorgeklikt en dat is het. Geen idee waar dat mee te maken heeft. Ik heb ook verhalen gehoord van de andere kant. Dat mensen het niet konden doorklikken. Dus ik heb geen
idee. Me voorstellen dat ze ook gewoon een klein beetje willekeurig nu... Ja, om de x aantal gebruikers en inlogs gewoon iemand zo'n venster voorschotelen.
Dat deden ze jaren geleden toch ook toen ze die VPN's en proxydiensten gingen blokkeren. Dat duurde bij mij ook heel lang voordat dat was. En toen was het op het ene apparaat wel en op het andere weer niet. En dat, dus ja.
Misschien gaat het ook gewoon om het psychologische effect. Dat het alleen al het idee dat het zou kunnen gebeuren dat je opeens niet meer kan kijken.
En je hoort dan van iemand in je omgeving, heb jij ook al een keer melding gehad? Nee, ik nog niet. Ja, ik wel. Ja. En dan...
Dit voelt een beetje als dat er, zeg maar, als in de zomer je wacht op regen voor je plantjes en zo. En die bui komt er gewoon aan. En je weet niet precies wanneer, dat het dan toch een uur langer duurt dan dat je op de buienradar ziet. Zo voelt dit een beetje. Het komt eraan, je weet dat het komt. Maar wanneer precies, ja, dat kan nog even op zich laten wachten.
Wow. Bijzondere analogie. Maar ik snap, ik snap denk ik ergens wat je bedoelt. Oké, dus we gaan het zien. Ik kan me voorstellen dat ze gewoon op termijn... de duimschroeven verder gaan aandraaien... Ja. Totdat ze het gewenste effect zien. Ze hebben waarschijnlijk ook gewoon voorspellingen voor dit jaar. We willen groeien met zoveel accounts. En dan gaan ze elke keer de duimschroeven aandraaien... en dan kijken of dat een effectje heeft. Ja, ja. Als dat niet genoeg is, dan gaan heel veel mensen dit soort meldingen zien.
Kan je natuurlijk heel precies meten. Dus dat zullen ze ook wel doen. En dan weten ze precies wat het effect is.
Alles.
Ja.
We hadden het vorige keer over het verbod voor de Apple Watch, voor de verkoop. Dat ging heel erg snel daarna... was het wel weer niet teruggedraaid, maar aangevochten. En ze mochten toch blijven doorverkopen.
Ja.
Maar wat het over het merk Massimo. Van, wat is Massimo nou weer? En maken die smartwatches? En DJ Oetma die zegt... het zal voor tech enthusiasts vooral bekend zijn... als de eigenaar van Sounds United. En daar valt dan weer onder... Denon, Marant, Boston Acoustics en Polk. Denon ken ik dan weer wel.
Mm-hmm.
Want ik heb een versterker van Denon. Dat is, maar de link tussen versterker, merken en smartwatches is dan weer...
Ja,
wat minder sterk.
Zoals zat er maar een goede versterker in de Apple Watch. Kon je er veel beter bij bellen.
Dat gaat trouwens best aardig met die nieuwe modellen, moet je zeggen. Speakertje kon er best wel wat herrie uit.
Mm-hmm.
En jaren geleden had ik echt gezegd van... ik ga nooit zo'n maloot zijn die met zijn smartwatch belt.
Ik wilde net gaan vragen, ben jij zo'n maloot die met zijn smartwatch belt? Want dit is toch als die mensen die begin 2000 allemaal met zo'n Bluetooth headsetje inliepen. Ja. Daarbij, dat was ook,
toen iedereen een taxichauffeur was.
Ja.
Nou, er zijn momenten in de winter... Als je dus buiten misschien loopt en je hebt dikke handschoenen aan en dat soort dingen. En dan gaat je telefoon af en dan moet je eigenlijk... je kan niet je telefoon uit je broekzak pakken, want je handschoen is veel te lomp. En dan moet je je handschoenen uit. Dan kun je wel eigenlijk best makkelijk heel even kort op je smartwatch bellen. Dat er zijn van die gekke edge cases dat het uit de broekzak pakken van de telefoon...
Mag ik even een opa vertelde anekdote erin gooien?
Zo graag.
Ja, opa.
Gaat het over je Pebble?
Nee, voordat er Pebbles en andere smartwatches waren...
Dat is opa verteld.
Horlogetelefoons. Rond 2009, 2010 waren een aantal van die modellen...
Van die Casio units, met zo'n compleet keypad erop ook?
Nee, gewoon van... Voor mij hadden we er eentje van LG getest, maar voor mij had Samsung er ook één. Ja, als LG iets maakt Samsung het ook. Dus dat
en open deur.
Maar daar kon gewoon een simkaart in en dat was gewoon een eigen telefoon. En dan kon je, ik vond het super stoer om te reviewen, kon je daarmee bellen en dat voelde ontzettend Knight Rider.
Dan voelde je enorm David Hasselhoff.
Daar staat mij nog iets bij van, we gaan nu heel veel on tangents, dat moet ik eigenlijk niet doen. Maar het staat mij nog heel vaak bij dat ik een soort wearable had van Huawei. Waar je dan, en die leek gewoon een beetje op zo'n Fitbit dingetje, weet je wel, zo'n plat scherm. En die kon je dan afhalen van dat model. En die kon je dan gebruiken als Bluetooth headset.
Ah.
En dat was zo belachelijk, maar het was zo cool ook. Dat is heel vet.
Het was belachelijk cool.
Ja, belachelijk cool, ja.
En nu
voor tweakers is dat cool.
Horloges waar oordopjes in zitten. Telefoons ook trouwens. Gewoon, zeg maar, in de behuizing.
Ja, wie had dat nou laatst? Een smartwatch. En dat je aan de, er zitten twee dopjes in verwerkt inderdaad.
Ik dacht ook hoe wij. Maar
dan kon je aan de binnenkant een soort flapje openmaken. En dan kon je die twee earbuds eruit halen.
Ja, en Nokia had er een telefoon van. Niet een smartphone, maar zo'n ouderwetse damfoon. Met oordopjes erin. Ja, het kan gewoon.
En als het kan, wordt het door iemand gemaakt. De highlights. Dus wie heeft er voor het laatst? Wat een mooie. Wie heeft er voor het laatst binnen de familie of vriendenkring tech support mogen leveren? En we zijn net even voor de opname. Nou, wanneer ben je het laatst bij mijn moeder langs geweest? Dan weet ik ongeveer wanneer dat is.
De kerstperiode zit er net op. Dus eigenlijk zou iedereen of eerste of tweede kerstdag moeten zeggen, denk ik. Ja, ik zit twee weken voor kerst.
Okay. Ik ging
met mijn familie een weekendje weg. En mijn moeder heeft een Samsung-telefoon. En zij gebruikt nu Google Foto's. En zij heeft mij, ik denk zeker zeven keer gevraagd. Welke foto-app moet ik nou gebruiken? Ik heb er twee. Die heten allebei Foto's. En ze kwam er niet uit. En hoe ze dat nou moest doen. En dan had ze foto's en die wilde ze uploaden in een gezamenlijk album. En dat is een gezamenlijk Google Foto's album. Gerelateerd met een highlight dadelijk trouwens. Nog een vraag op. Mm-hmm. Maar ze kwam er maar niet uit. Want ze had twee foto's-apps.
En nu heb je eentje disabled.
Ik heb gewoon de hele tijd aangewezen. Dit is hem, dit is hem, dit is hem, dit is hem, dit is hem. En maar gehoopt dat ze het nu begrijpt. Dus,
Oké, ik was de eerste kerstdag. En wat was deze keer het ding? Ik had ze voor kerst een 2 Sonos speakers cadeau gedaan.
Oh ja.
Want ze wilde in de keuken en in de woonkamer dezelfde muziek horen. Mm-hmm. Want nu moest ze elke keer als ze de radio op had wachten tot het leuke nummer afgelopen was voordat ze koffie kon gaan zetten. En nu kan ze gewoon heen en weer lopen. Ja, dat was zeg maar, dat was de reden. Ja. En er was wel wat support nodig om dat allemaal uit te leggen en werken te krijgen. Maar we zijn er heel blij mee. Dus bij mij is nu 1,5 week geleden.
Oké. Ja, ik heb ook eerste kerstdag. Ik was bij mijn schoonouders, zoals men doet. En mijn schoonmoeder ging over van een telefoon van Samsung. En voor mijn Galaxy S7, zeg ik uit mijn hoofd, naar een S23. En ze dacht, ja, dat is makkelijk, dat is hetzelfde. want het is ook een Samsung. Maar die interface is natuurlijk totaal veranderd. Dus
dat ze dan ook nog op Android 4 of zo.
Het was niet de nieuwste Android-versie. Maar de S7 is nog wel 3-4 jaar lang gesupport. Dus het is ook niet super oud. Maar de interface is inmiddels wel echt helemaal vernieuwd. Dus die had er ook een aantal vragen over. Zoals haar data was overgezet en nu stonden de foto's niet op datum meer. Want ze stonden op datum van overzetting. En niet op datum dat ze gemaakt waren. Dus intens verwarrend. En dat soort dingen allemaal.
En dan denk je gewoon als speaker van, je snapt toch, je hebt file size en file date en exif date. Dat zijn gewoon, wacht eventjes, dit moet ik gaan uitleggen. En dan kun je wel zeggen, het is heel logisch dat niet meer. Niet logisch.
Nee. Daar ben ik niet. Ik heb het woord exif niet.
Nee, maar het is heel goed om dan even gewoon als een eindgebruiker te moeten denken.
Ja, inderdaad.
Thomas, wie heb jij voor het laatst vanmorgen aan de bak gemoeten?
Ik ben op nieuwjaarsdag nog langs mijn ouders geweest, 's avonds. Dus,
en was er tech support?
Daar was wel tech support, ja. Dat is altijd allemaal van die kleine dingetjes van, ik krijg een melding op mijn smartphone en moet ik hier iets mee? Of, ja. Mijn vader die had nog iets met zijn smartwatch. Hij heeft zo'n Garmin hardloophorloge. En de accu was slecht. En het ding was bijna 3 jaar oud. En Garmin had gezegd, geen probleem, stuur maar op. Dan krijg je een nieuwe of een refurbished dan terug. Netjes. Dus prima service. Ja. Maar toen moest hij hij moest hem opsturen zonder horlogebandje. En hij had geen gereedschap in huis om dat bandje. Want dan heb je zo'n speciaal soort van tangetje met zo'n half rondje erin heb je nodig. Dus die had ik even meegenomen. Ja, dus is dat tech? Het is aan een tech product.
Tech adjacent support, inderdaad. Ja. Nee, hij telt. Dan gaat jouw highlight eerst.
Oké, nou ik stond er bovenaan, dus dat is lekker makkelijk. ik wilde het even hebben over ik heb natuurlijk een preview geschreven over de hardware van 2024 samen met collega Willem. Waar we eigenlijk een beetje vooruitblikken op wat gaat er allemaal gebeuren dit jaar qua componenten. En iets wat daar voor mij wel uitsprong is videokaart. Want qua videokaart was vorig jaar eigenlijk best wel een saai jaar. Want het eind van het jaar daarvoor had Nvidia een nieuwe generatie uitgebracht, AMD een nieuwe generatie uitgebracht. En vorig jaar gebeurde er niks.
Line-ups vullen toch?
Precies, een paar low-end modelletjes erbij, soms nog wat mid-range, maar dat was het dan ook wel. En het was sowieso allemaal gebaseerd op techniek die we al kenden.
Ja.
Wie ook niet met iets nieuws kwam vorig jaar was Intel, want de ARC-generatie kwam ook al uit het jaar ervoor. Dat was natuurlijk de eerste keer, in ieder geval in de moderne geschiedenis, dat Intel los videokaart op de markt ging brengen. En voor het nieuwe jaar, voor 2024, staat de tweede generatie daarvan op schema. Die heet Battlemage, is de codenaam daarvan. En eigenlijk al toen Intel 2 jaar geleden voor het eerst met de ARC videokaart kwam, liet ze al een roadmap zien voor meerdere generaties in de toekomst. Dus we weten al heel lang dat dit eraan gaat komen. En we hebben gezien, bij de eerste generatie ARC was het nog niet helemaal om over naar huis te schrijven. Dat zijn zo nu heel andere producten dan eerst. Maar we hebben natuurlijk ook de verhalen van Jelle vorige week en de week daarvoor nog gehad over die Medion laptop waar een ARC GPU in zat, die de nodige updates nodig had om een beetje redelijk te werken. En die tweede generatie, ja, dan moet Intel wel echt zichzelf gaan bewijzen. Want bij een eerste generatie kun je nog zeggen, nou weet je, dit is de eerste keer en ze moeten dat nog allemaal uitvinden en die hele driver stack is nieuw voor ze. Maar als je met een tweede generatie komt, dan verwachten mensen toch wel een volwassener product.
En voor wie het niet helemaal volgt, waar gaan ze op inzetten? Want in datzelfde verhaal wat jij schreef, las ik ook, dat AMD eigenlijk de high-end strijd een beetje te lijkt hebben opgegeven. En zich meer op het mid-range segment wil focussen. Waar gaat Intel iets tegenover een 4090 zetten? Of wordt het toch iets daaronder?
Volgens de geruchten wordt de grootste GPU voor de nieuwe generatie ARC Weet nog niet precies hoe ze gaan heten, maar topmodel. Krijgt twee keer zoveel cores als de Arc A77, wat op dit moment het topmodel is. En dat is een beetje een midrange kaart. Die zat een beetje op het niveau van een 40-60, zeg maar. Dus twee keer zoveel cores als dat. Dat schaalt niet perfect. Maar ik denk dat je...
Nou, 4080 uitkomt.
Intel moet zich wel schamen als ze niet in de buurt van de 4080 komen met die specs. Het wordt nog geen 4090 killer. Maar ik denk wel dat ze ook het high-end segment nu wel een stuk serieuzer gaan proberen te nemen.
Oh. En wat is jouw gevoel op dit moment bij de volwassenheid van die drivers? Want aan de ene kant is het heel opvallend en interessant dat je ziet hoeveel stappen zij nog kunnen maken en hoeveel meer performance eruit kunnen persen door alleen een driver aan te passen. Aan de andere kant, als consument wil ik gewoon een volwassen product en het idee van ja, ik koop iets en misschien dat er een deel van de prestaties benut worden. En misschien krijg ik over een half jaar wel extra performance, maar misschien niet. Ik bedoel, uiteindelijk geeft dat een hele onzekere situatie als koper.
Ja. Ja.
En van dat imago moeten ze ook heel snel afdenken bij Intel.
Ja. Intel heeft bij de eerste generatie Arc probeerde ze eerst om een unified driver stack te hebben voor de drivers die ze al voor geïntegreerde graphics hadden. Daarmee hebben ze de Arc videokaart in eerste instantie uitgebracht. De Arc A380 was dat die als eerste uitkwam. En toen waren de reviews zo negatief over drivers, dat ze eigenlijk vrij snel hebben gezegd, we gooien deze hele driver weg. Die bewaren we leuk voor onze geïntegreerde graphics. En we gaan from scratch een nieuwe driver voor die nieuwe kaarten schrijven. Nou, daar zag je dus enorme prestatiewinst in, omdat er gewoon heel veel te winnen was. En als je vanaf niks begint, dan wordt het allemaal heel anders. Zo'n grote stappen gaan we nu niet meer zien. Want nu is het allemaal wel wat meer uitgekristalliseerd. En er zitten nog een paar dingen in waarvan het een beetje de vraag is van, is het nou meer hardware of meer software? Bijvoorbeeld het idle stroomverbruik van de Intel Arc videokaart is nog altijd bizar hoog in vergelijking met dat van AMD.
En waar hebben we het dan over?
Dan heb je het over tientallen watts. Terwijl je alleen je Windows desktop aan het weergeven bent. Ah. Voor alleen je videokaart. Dus dat is wel echt een verbeterpunt. Het zou kunnen dat ze daar dus ook deze nieuwe hardware voor nodig hebben om daar iets aan te doen. Maar qua performance denk ik dat Intel nu wel redelijk ongeveer eruit haalt wat erin zit. Als je ook naar de specs kijkt van zo'n Arc A77, dan zou je hem ook niet heel veel sneller verwachten dan bijvoorbeeld zo'n 4060.
Zou jij op dit moment Arc videokaart al aanraden voor bepaalde, als zeg maar iemand in een bepaald prijssegment zit te shoppen waar zo'n ding beschikbaar is?
Nou, met dat verhaal uit de vorige podcast wordt het natuurlijk wel een beetje lastig. In ieder geval niet als je VR wil gaan gebruiken, blijkbaar.
Mm-hmm.
Voor de tweaker zou ik zeggen, als je het leuk vindt om hier een beetje mee te spelen, kan het een leuke deal zijn. En je moet je sowieso niet al te veel om prestaties gaan, want zelfs de meest high-end Arcs die gaan gewoon niet verder dan dat prestatieniveau. Als een vriend mij vraagt van stel eens een game PC voor me samen, zou ik daar geen Intel Arc in stoppen. Want dit is geen product waar je graag tech support op wil gaan verlenen aan kennissen. En
als zij dus volgend jaar met een dubbel zo grote chip komen en ze kunnen inderdaad de 4080 qua prestaties evenaren. En iemand zegt bouw eens een game PC en hij is heel scherp geprijsd. Denk je dan, ik zou hem overwegen of moeten ze wat jou betreft eerst nog op langere termijn bewijzen dat ze dit ding ook echt kunnen supporten?
Ik denk dat de impressie die Intel nu met de release gaat maken, dat die heel belangrijk wordt. Want ze hebben de release van de eerste Intel Arcs dus echt compleet niet goed gedaan.
Verknald. Eigenlijk.
Ja, verknald. Dat is een heel mooi woord daarvoor. Dat kun je ze vergeven bij de eerste generatie. Maar als ze dat nu de tweede keer op rij gaan doen, dan denk ik dat ik bedoel, dan kunnen ze wel achteraf gaan fixen. Maar dat is een beetje net als sommige games die uitkomen, die zo dramatisch zijn op launch, dat niemand er überhaupt nog vertrouwen in heeft dat het wat wordt. En dat ze er maar beter mee kunnen stoppen.
Maar is dit make or break voor Intel Arc? Of gaan ze het hierna, als het weer niet lukt, dit hele project gewoon in de wil gaan hangen en gaan ze dan gewoon weer processors maken en verder niks?
Wil je een Googeltje doen?
Intel roept natuurlijk heel hard van niet. En daarom hebben ze ook bewust direct bij release al die hele diepe roadmap heel ver in de toekomst gedaan. Van, er komt echt een tweede generatie en echt een derde generatie. Wat ik wel nog zou zien gebeuren is dat ze op een gegeven moment zeggen van nou, dat consumentenvideokaarten, dat is hem gewoon niet echt aan het worden. En we houden deze techniek alleen maar voor servers en datacenter. En daar kunnen ze ook heel veel geld verdienen met AI en zo.
En dan kunnen ze accelerator kaarten ervan maken. Wacht eens eventjes, dan is de cirkel weer rond volgens mij. Want komt dit niet voort uit die oude accelerators die ze ooit aan het bouwen waren.
Nou, ja, ooit wel. Dat is de geschiedenis van Intel met videokaarten. Maar nee, ik denk dat dit jaar wordt wel echt drop of eronder voor Intel Arc.
Ik mag hopen dat ze dus iets kunnen maken wat zich kan meten met zo'n 4080. Want als het inderdaad waar is dat AMD eigenlijk zich terugtrekt uit het high-end segment. Ik bedoel, vaak we het wel niet over de positieve effecten van concurrentie in deze podcast hebben gehad. De heerschappij van Nvidia is nogal sterk op dit moment al.
Nou moet ik wel zeggen, als Intel dus in de loop van dit jaar met een 4080 concurrent komt, dan ben je dus 2 jaar na dato, ben je on par met het 1A snelste kaart van Nvidia, die waarschijnlijk ergens eind dit jaar, begin volgend jaar, weer met een nieuwe generatie komt. En nou, als die weer 30% sneller is, dan heb je dus geen concurrentie in het topsegment.
Nee, het is niet geweldig. Nee. Maar ze doen in ieder geval een poging. Weet je, als ze dan de generatie daarop met de derde gen, dan zeggen we gaan nog groter.
Ja, en wat je zei is trouwens wel interessant, want het staat uiteraard ook in die preview over de plannen van AMD. En daar is dus eigenlijk de topman van de graphics divisie is vrij snel na de launch van de 8700 XT op Gamescom vorig jaar is die weggegaan. Of heeft hij in ieder geval aangekondigd dat hij per eind vorig jaar vertrok. En toen kwamen eigenlijk ook een beetje die geruchten voorbij dat het de topmodel GPU die AMD wel in de planning had staan, dat die gecanceld was. En dat ze dus, nou, zoals ze met de RX 4080 wel eens hebben gedaan bijvoorbeeld, alleen maar zich op de midrange en de low-end willen richten bij de volgende generatie. Dat is ook wel interessant wat daar gebeurt. Zo'n leiderschapswissel die komt ook niet helemaal uit het niets. En als je dan vrij snel daarna hoort dat er blijkbaar zoveel problemen waren dat ze hun hele topmodel hebben gecanceld.
Maar heeft dat te maken met probleem met productie of dat soort dingen? Of heeft het te maken met dat het gewoon een verschrikkelijk lastige markt is om competitief in te zijn? En dat ze denken, ja weet je wat, dit is te veel resources, te veel geld, te veel moeite om dit spelletje te spelen.
Nou ja, aan de andere kant is het ook zeker met AI nu een markt waar je heel veel geld in kan verdienen. Ja, dus dit zou wel een gok zijn die ik als bedrijf zou nemen. Dus qua videokaarten ligt het ook echt nog een beetje open. Want wat ik zei, Nvidia is nog niet helemaal duidelijk of het dit jaar of volgend jaar wordt. AMD is dus, er gaan ook geruchten over. Dus ja, Intel is eigenlijk de enige waar we dit jaar op kunnen rekenen die echt zeker weten met vuurwerk komen op de videokaartenmarkt.
We gaan het zien. Arnoud?
Ja, ik heb een tech-adjacent verhaal. Het is niet helemaal tech, maar wel een beetje.
Ik merk dat ik er ook echt goed voor ga zitten.
Oh,
heb je dat niet?
Dit wordt een verhaal. Weet je waarom?
Stook je haardvuur nog even
op, mensen. Ik heb voor het eerst van mijn leven afgelopen week spook gereden. Op de afsluitdijk. Het valt helemaal stil hier.
Ja, dat is niet iets, je bent er heel erg bij aan het lachen. Maar ja, ik vind het heel...
Ja, dat vind je niet leuk?
Nee, ik vind spookrijden in de regel niet goed, nee.
Nee, dat is ook niet goed. Het was wel onder politiebegeleiding. Dus dat maakt
dit
het beter.
Dit maakt het wel vetter.
Dit maakt het beter, hè? Het was dit. Ik was onderweg vanaf Noord-Holland naar Friesland afgelopen vrijdag voor een weekendje weg in Friesland. En ineens stond ik stil. Gewoon helemaal stil, midden op de Afsluitdijk, vlak na Brezandijk. Dat is ongeveer het midden van de dijk. En het was echt stil. Dus na binnen 5 minuten had ik de conclusie getrokken. Dit is een ongeluk. En toen gebeurde er iets interessants. Namelijk, dan ga je kijken, wat is hier gebeurd? Kan je iets vinden? En het eerste wat ik deed was uitstappen, want er waren allemaal andere mensen uitgestapt. Er waren groepjes aan het ontstaan. Oh, zo,
ik had meteen als eerst Twitter geopend. Maar
dat heb ik ook gedaan. Sterker nog, ik was helemaal niet meer ingelogd op Twitter, op X. Dus ik moest apart inloggen en weet ik wel allemaal gedoe. Niks te vinden. Ik dacht, nou ja, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, die heeft wel iets over dat de Afsluitdijk wordt afgesloten. Stond niks. Ik denk, nou ja, een van onze grote nieuws. Producenten in Nederland, NOS, RTL, nu.nl, weet ik veel. Allemaal niks. Niemand had iets over dit, wat toch duidelijk een groot ding zou zijn, want het leek erop dat de hele Afsluitdijk gewoon dicht zou gaan. Is ook gebeurd. Ik ging naar buiten en wat er toen gebeurde is, niemand wist dus iets. En wat er dan gebeurt, wat gebeurt er dan met mensen?
Dan gaan mensen speculeren.
Mensen gaan speculeren. Dus iemand had een BMW veel te hard zien rijden. Die zal het wel geweest zijn. Bleek achteraf er niks mee te maken te hebben. Het was een afrekening in het criminele circuit. Oeh. Dit heb ik ook gehoord.
Spannend.
Inclusief piew-piew. Midden op de Afsluitdijk vond ik een heel spannend
Netflix-achtig
verhaal. Ja, was het ook dus niet. Het was gewoon een stom ongeluk, bleek achteraf. Maar het duurde wel, want dit is natuurlijk, ik bedoel, je staat midden op de Afsluitdijk. Er is daar helemaal niks. Er is een beetje gras. Er is nog geen boompje te vinden daar. Laat staan dat er mensen met camera's of met andere dingen dichtbij kunnen komen. Er was geen informatie. En dat duurde dus ook voor mijn gevoel heel lang.
Had niemand een drone bij zich?
Niemand had een drone.
Zie je, nee, dit is weer, zo'n moment. Als je een drone hebt, dan denk je, ja, maar goed dat ik een drone heb.
Ja, en het werd ook donker. Het was 1:04. En om 4:30, 5:15 wordt het donker. Dus als je daar een tijdje staat en je denkt van, ja, misschien moet ik eens naar voren lopen en kijken wat er aan de hand is en daar vragen aan politie en zo. Je ziet allemaal ambulances voorbij schieten, maar echt 4 of 5 of zo. Arrestantenbusjes, van alles en nog wat. Arrestantenbusjes die langskomen trouwens, dat zorgt ook voor heel veel geruchten. Worden de mensen gevangen genomen dan? Dus dat was heel spannend. En uiteindelijk pas om, uiteindelijk had ik dus zelf maar iets getwitterd. Zo van, ga niet over de Afsluitdijk, want het staat die knettervast.
Die tweet heb ik gezien inderdaad, nu je zegt. Ja.
Dat was de eerste tweet in een jaar.
Eerste tweet in een jaar. Ik denk, dit is belangrijk. Ook gewoon gemasterdond hoor, want dat is mijn homeplek. Maar ook getweet voor de mensen die daar toevallig nog zitten. Maar toen was net, voor mij was de RDW was mij 2 minuten voor. Die had ook door dat er iets aan de hand was. En toen pas kwam de informatievoorziening een beetje op gang. Maar ook elke uur gewoon het nieuws geluisterd. Weet je, gewoon op de ouderwetse radio. En pas om 8:00, dus 4 uur later, werd daar aandacht aan besteed. En zeiden ze...
En toen stond jij nog steeds op die Afsluitdijk?
Nee, ik heb daar dus 2,5 uur gestaan. En wat ze toen hadden gedaan, vanaf achteraan, want het was vlakbij Brezandijk. Daar kan je over de Afsluitdijk heen en dan kan je terug. Dus ze gingen mensen terug dirigeren. Ze hadden de dijk afgesloten voordat die begint. Dus al vanaf, weet ik wel, vanaf Horen of zo, staan er dan al borden van, je kan de Afsluitdijk niet op. En we werden dus teruggeleid. En dat ging van achter naar voren. Maar ik stond best wel vooraan. Als in 500 meter van het ongeluk of zo. Ik moest dus terugrijden, maar echt wel een paar kilometer. En daar stonden dus allemaal mannetjes van de politie en hoe heette die ook alweer? Rijkswaterstaat?
Denk het.
Ja, die stonden mij zo te dirigeren. Hierheen. Rustig, kijk uit. Daar is nog een auto. Rustig aan. Stoppen hier. Ga door. Dus toen kon ik terug over de Afsluitdijk de afslag nemen en zo naar de andere kant. En toen moest ik helemaal via Lelystad naar Friesland. Maar ja, ik vond het opvallend hoe dit zich avontuur ontvouwt. Ja, en ik was verbaasd over, want ik hoor altijd over hoe snel informatievoorziening heden ten dagen gaat. Dit duurde gewoon bijna 1 uur voordat de eerste informatie online stond. En dat viel een beetje tegen.
Zou dat te maken hebben met het feit dat al die heel veel grote instanties die ook geautomatiseerde berichten plaatsten vroeger op Twitter, die doen dat niet meer. Hè? We hebben daar vorig jaar ook best wel wat artikelen over geschreven. Ja. Over bijvoorbeeld het feit dat NL Alert, dat die gewoon niet meer via Twitter worden verspreid in veel gevallen. En dat al die diensten of al die veiligheidsregio's een alternatief aan denken en zo. Maar ja, dan zit je op Mastodon. En daar zit geen hond. Dus ik kan me voorstellen, en dat is misschien niet geautomatiseerd of zo. Dus
ook op Mastodon was het niet.
Maar ik denk wat hier gewoon het grote probleem is, dat je zit midden op de Afsluitdijk. Mm-hmm. Dus je hebt mensen die net voor en na het ongeluk staan, die kunnen er iets over zeggen. Maar precies wat je zegt, je kan niet langslopen en een tweetje doen. Het is niet op een openbare plek waar vanaf heel veel mensen toeschouwers zijn. Je hebt een handvol mensen die ziet wat er gebeurd is. En als die niet toevallig eraan denken om iets het internet op te gooien. Ja, wat ik zeg, of iemand moet er al met zijn drone aan de rondvliegen zijn.
Ja.
Maar anders weet je niet wat daar aan het gebeuren is.
Jij denkt dat het locatie was en het niet is Twitter.
Het is location. Ik moet wel meteen denken, hier zit ergens een screenplay in. Of een goed script voor een boekje in ieder geval wel. Want ik heb toevallig dit weekend nog de Murder on the Orient Express gekeken. En ik hoor nu iets als de Murder on de Afsluitdijk of het ongeluk op de Afsluitdijk.
Ja.
Of
ik zag dit ook voor mijn ogen ontstaan. Ik denk, oh ja, als het toch zoiets is. Dat is toch, dat script, dat is zichzelf aan het schrijven. Voor de duidelijkheid, voor de mensen die hierbij betrokken waren, is zo'n ongeluk natuurlijk super erg. Maar
en het was uiteindelijk, maar het er was niet geschoten en er waren geen criminelen
niet dat
bij.
Ik weet, nee. Nee, het was gewoon een stom ongeluk tussen 2 auto's die elkaar hebben geraakt en toen in een slip waren geraakt. En ze stonden ook echt over de hele dijk heen, dus je kon er ook echt niet langs. Iedereen is gewoon keurig gestopt. Het was allemaal minder spannend dan...
Maar normaal komt dit soort berichten natuurlijk wel naar boven drijven, omdat allemaal van die journalisten van regionale media, die volgen natuurlijk de P2000 meldingen.
Ja, die waren er wel.
En ik weet dus ook dat als je bij Omroep Brabant zit of zo, dat je dan gewoon de P2000 meldingen via Twitter kunt lezen.
Uh-huh.
Ja, ik weet trouwens niet of dat regio-specifiek is. Maar dat kun je gewoon via Twitter lezen. Dat is voor journalisten, is dat altijd een bron geweest van heel veel nieuws. Dus ik vraag me af of dat dan... Of ik probeer er een beetje naartoe te werken of dat dan meespeelt. Dat Twitter geen belangrijk nieuwsmedium meer is.
Ik denk dat er ook wel andere kanalen zijn waarbij je P2000 kan lezen.
Je hebt gewoon die sites daarvoor, waaronder van DPG zelf, alarmeringen.nl. Daar kan je gewoon op kijken. En daar stond die melding gewoon op. En dan staat er een berichtje bij. Maar die weet niks meer van. Er worden ambulances gestuurd naar Brezandijk op de Afsluitdijk. En voor de rest niks.
Ja, oké, maar dan belt zo'n journalist even naar een politiewoordvoerder op. En dan wordt dat uiteindelijk alsnog bevestigd in veel gevallen.
Ja, dat lijkt me ook. Ja.
Vraag me gewoon af of Twitter de decline of Twitter hier een rol in heeft.
En je tussen kerst en oud en nieuw. Dus het was denk ik vrij rustig. En op de redacties en bij de politie en overal. Dus ja. Dus dat was mijn spannende verhaal over spookrijden.
Spannend. Nou, als je nog een keer een nieuw boek wil schrijven, ik denk dat je de plaats delict heb je al gevonden. Precies. Dat is namelijk de Afsluitdijk. Wat het er gebeurd is, kun je nog bedenken. Ja. Ik heb klein nieuws en ik heb groot nieuws. Ik weet niet wat het kleine nieuws en wat het grote nieuws is.
Vertel.
Zoals mensen hier misschien weten, het is een beetje een gevoelig onderwerp, heb ik kabelinternet. En geen glasvezel.
Nog steeds?
En
Ja, 2024.
Ik ben maand weg geweest en ik kom terug. Nog steeds niet?
Okay. En ik liep laatst bij mij door de wijk naast mijn wijk. En dan zag ik mensen allemaal druk graven. En allemaal oranje kabels door de grond heen trekken. Ik zei, goh, dat, is dat glasvezel?
Ziet er interessant uit. Ja,
ja, dat is glasvezel. Ja, ja, leuk. Ja, dat ga je ook. Nee, die kant wisten ze niks van. Die andere kant van de weg. Oké, okay, nou, het zal wel. Dus ik zit om de zoveel tijd even op de site van KPN en T-Mobile of Odido. En ik heb het dan ingeschreven voor die nieuwsbrieven van dit is mijn postcode en laat maar weten. Ik heb dus officieel niks gehoord, maar...
Op de Afsluitdijk hoorde je...
Mijn buurman, die dus dezelfde getallen in de postcode heeft, maar net even een ander lettercombinatie erachter, maar die wel echt gewoon in hetzelfde gebouw woont. Die heeft dus de melding gekregen waarin staat, gefeliciteerd. Er komt glasvezel in uw weg.
Wow.
Dus het is mij nog niet aangeboden, maar mijn buurman wel. Dus ik denk dat Ik durf nog niet te hopen. Maar het gaat komen. En dan zeggen ze nu, willen ze dan... blijkbaar gaan ze dan bij de bewoners eerst vragen of er genoeg interesse is om de straat open te breken. Dus zeggen ze, ja, moeten we toestemming van u krijgen om de straat open te maken? Ik heb ook gezegd, van, ja, bij wie moet ik bellen om mijn toestemming keer 20 te geven? Dus dat ben ik nog aan het uitzoeken. Dus dat was even heel kort voor mensen die zich bekommeren om mijn internetsituatie thuis. Van, er lijkt schot in te zitten. Misschien wordt 2024 wel... het jaar voor mij. Maar dat was niet in mijn echte
huilen. Wacht Thijs, wij doen gewoon hopen. Even een wetje. Thomas, jij doet ook maar. Bij welke aflevering van de podcast, dit is dus 302, hè? Bij welke aflevering van de podcast heeft Wout glasvezel internet?
Ja, ik ga veilig op de helft zitten. Of dat hij het echt gebruikt. Dat hij het heeft. Oh nee, dat gaat nog wel langer duren, ja.
Welke aflevering wordt dat?
Is dit nu 302? 342.
342. Maar wat denk jij, Thomas?
Nou, ik heb dus dit jaar het aanlegproces van glasvezel naar mijn appartement meegemaakt.
Oeh. Hoe lang duurt dat?
Ik gok op aflevering 400.
400.
Ik ben ook een beetje bang.
Ik ga voor 450. Ik denk dat gaat gewoon nog drie
Alle
jaar
dromen
duren.
Zijn gelijk weer uit elkaar gespannen.
Alle stikstofvergunningen moeten eerst binnenkomen.
Eerst moet de straat open, dan moet de kabel erin. Dan moet het bij de appartementen naar binnen.
VVE
en dan...
overtuigen.
Ja, maar oh, echt... Dat komt goed. Ik accepteer gewoon geen nee bij de VVE. Ik zit in het bestuur van de VVE. Dit wordt er gewoon unilateraal doorheen geduwd. Sorry als er andere...
Ah, we vinden kabelgoten lelijk.
Ik ga natuurlijk heel netjes overleggen met iedereen.
Democratie. Ja. Maar ik krijg wel mijn zin.
Ik kan wel een vurig pleidooi voor de voordelen van glasvezel aan. Voor iedereen voorrekenen hoeveel goedkoper het gaat worden. En
ja,
zo.
Ik betaal nu €25 per maand voor gigabit.
Kijk dus, eens. Wow. Doe het maar. Oh, ooit. Maar iets anders. Meer in de technieuwshoek. Er is een eurocommissaris. Ik moet zijn naam eventjes spieken. DJ Reinders. En dat is de eurocommissaris.
Goeie DJ wel,
die plaatjes. Sorry, flauw.
DJ, ja, D-I-D-I-E-R.
Ja, oh, DJ.
En die is eurocommissaris van justitie blijkbaar. Dus ik snap niet waarom hij het gezegd heeft. Maar die wil maatregelen tegen cookies. In ieder geval de cookie overeenkomsten zoals ze nu op website zijn. Want hij zegt dat is allemaal hartstikke onhandig. En dat is niet fijn voor mensen. En die wil een vrijwillige overeenkomst. Waar sites en bedrijven zich aan kunnen committeren. Dus dat ik al, dat wordt een grandioos succes. Waarbij het moet makkelijker worden, het gebruik, en ze moeten mensen beter informeren. Op zich vond ik dat allemaal niet het grootste nieuws. En toen dacht ik van ja, dat zal er met een sisser aflopen. Maar ik vroeg me daarom wel af, gewoon even een rondje hier rond de tafel. We hebben onze geweldige mooie AVG, onze cookiewet. En we hebben nu overal van die cookiebalken die zeg maar de kop opsteken. En ik heb sinds van...
Al 10 jaar ook, hè?
Ja, maar ik heb dus pas sinds vandaag maar een keer zo'n Chrome-extensie geïnstalleerd... die dus automatisch de cookiebal voor je doorloopt... en op basis van jouw instellingen dus dingen weigert en accepteert. En ik vraag me af, wat is jullie tactiek voor de cookiebal? Klikken jullie gewoon erg? Altijd doe je alles maar gewoon accepteren dat je vanaf bent? Ga je de dark patterns in om het allemaal uit te zetten? Hebben jullie extensies, Thijs? manoeuvreer jij je door het cookie-walkout heen?
Het eerste wat ik sowieso denk bij de vrijwillige overeenkomst is, hier hadden we de e-privacy-verordening voor. Daar zitten we ook al 10 jaar op te wachten.
Ja.
Dat die daar maar eens achteraan gaat, die meneer Reinders. Maar goed, dat is al 10 jaar uitloop. Verder, wat ik persoonlijk doe, ik ga meestal wel naar Manage Settings. En daar zit, tegenwoordig heb ik gemerkt, heel vaak een knop dat je alles kunt weigeren. Dat je hebt dan, je krijgt gewoon 2 knoppen voorgeschoteld. Eentje met accepteer alles en eentje met settings of zoiets. Ik ga altijd naar die settings toe en in meer dan 70% van de gevallen kun je dan alles weigeren.
En weiger je dan alles?
Ja, ik zou niet weten wat. Ja, ik weiger wat kan. Dus de functionele cookies die niet. Maar
nou ja, als ik mag kiezen, als ik mag kiezen om analytics aan of uit te zetten, dan zet ik analytics aan, want dat gun ik ze. Een beetje inzicht hoe de site gebruikt wordt.
Nee,
zeg maar.
Ik vind het wel te veel gedoe en ik klik dan alles of niks. En het is ook, mij pakken ze wel als je een cookie wall hebt met zo'n alles of niets. Zo van accepteren of je moet het 300 aparte vinkjes gaan uitzetten. Dan klik ik wel gewoon op accepteer maar gewoon. En dan gooi ik gewoon 1 keer in de week gooi ik sowieso mijn hele browser leeg met alle cookies. Dus ja.
Okay.
Dus ik probeer een beetje. Ik probeer er wel iets aan te doen, maar ik wil het mezelf niet te moeilijk maken. Ik merk wel dat als ik tegenwoordig op sites kom, dat ik steeds vaker denk van. Oh, zo, ik vind het heel vermoeiend om op websites te komen tegenwoordig.
Ja, maar je moet eerst de cookie wel wegklikken. Daarom, dan heb je net inlog, 10 seconden gescrolld. Dan komt al de nieuwsbrief pop-up. Mogen we je nieuwsbrief sturen? Ik ben net voor het eerst op je site. Ik vind het
mogen
best
we je
wel
meldingen
snel.
Sturen?
Ja, ja dan is dat de pop-up voor...
Geolocatie.
Ja.
Dan ga je met de muis naar de sluit-tabblad-knop. En dan zeggen ze... Nee, wacht! Blijf hier!
Ja.
Dat ik daar echt geïrriteerd door word.
Hoe ga jij om met de cookie wall, Thomas?
Ik accepteer altijd alles helemaal de moeder.
Nou ja, dat is wel, dat ben je snel vanaf. Gooi je dan af en toe nog je cookies weg of niet?
Nee, laat staan. Ik vind het zelfs hartstikke irritant. Daar ging dit voorstel volgens mij voor een deel ook over. Dat sites, als je ze zeg maar declined, dat ze dan bij elk bezoek weer opnieuw gaan vragen, wil je die cookies accepteren? En dat vind ik juist de andere kant op irritant. Dan heb ik ze een keer geaccepteerd. En dan een week of 2 weken of een maand of whatever. Ik verwijder mijn cookies niet. Dan komt toch wel weer een keer opnieuw die vraag. En op mobiel heb ik dat in ieder geval wel vaker. Dat opeens een site vergeten is dat ik ooit cookies heb geaccepteerd. Ik wil die melding gewoon helemaal niet zien.
Nee,
en het maakt me allemaal niks uit. Doe maar... Weg.
Het liefst geef ik gewoon 1 keer binnen mijn browser aan wat voor soort dingen ik wel niet oké vind. En dan mag je dat via een of andere API-call naar die websites gewoon laten weten. En dan moet de onderhuids maar oplossen. Hoe ga jij ermee om, Arnoud?
Zoals Linda, Roos en Jessica ooit zeiden, ik doe alles of niets. Maar liever niets, eigenlijk. Dus als het kan...
Ze zeiden ook, ik kom in ademnood, maar dat is weer wat anders.
Dat is een ander liedje.
Ja, oké.
Het gaat echt volledig aan mij voorbij.
We praten hier zo wel bij.
Het was letterlijk toen jij geboren werd, denk ik. Maar als er op alles afwijzen staat, dan doe ik dat. Weet je wel, als er alles accepteren, alles afwijzen, dat kan wel eens. Maar als ik naar instellingen moet gaan, dan vind ik het eigenlijk al iets te veel gedoe. Zeker als de site is waar ik gewoon 1 keertje kom. Dan denk
jongens, dark patterns, ze werken ook zo goed.
Alles accepteren en dan door. En dan denk ik er gewoon niet meer aan. Want de volgende keer zijn mijn cookies toch weer verwijderd. Dus dan heb ik daar, dan kom ik het opnieuw tegen. Maar ik ga daar ook weer geen extensie voor installeren of zo.
Nee, ik was dus ook heel lang, ging de Linda, Roos en Jessica route. Mm-hmm. Die van de minste weerstand. En als dat was, alles accepteren, dan deed ik dat en anders weiger. Maar toen zat ik dus de reacties onder dit nieuwsbericht te lezen en toen noemde iemand de plugin, de extension Consent-O-Matic. Mm-hmm. En die zei van daar kun je dus instellen welke dingen je standaard wel niet wil, zeg maar functioneel of advertising of dat soort dingen. En dan gaat hij dus, probeert hij de cookie wall te lezen voor je en dan die dingen automatisch aan en uit te switchen. Dat heb ik echt letterlijk 2 uur geleden geïnstalleerd. Dus ik ga eens kijken hoe dat bevalt.
Okay.
Want ik hoef tenminste niet meer zelf te doen. En ik kan wel bijvoorbeeld wel aangeven, dus analytics cookies, dat mag van mij. Dus je mag weten dat ik op die site ben en waar ik op klik en dat soort dingen. Vind ik prima, kun je van leren. Maar geen tracking en al die andere zaken.
Maar een extensie die met je meeleest op elke site die je komt. Dan moet het een ontwikkelaar zijn die je ontzettend vertrouwt.
Dat doet Chrome extensies in de basis doen dit bijna. Op basis van je website functionaliteit doen en de site lezen.
Ja, maar vaak dan wel voor 1 website. Een extensie die YouTube beter maakt. Die leest alleen maar de YouTube-websites die je opent. En een downloader voor Instagram die leest alleen maar Instagram
URL's. Mooi hoe we een kijkje krijgen in Thomas' browser op deze manier.
YouTube en Instagram. Nee, dat klopt. Maar het zag eruit als een betrouwbare token. Er waren veel goede ratings.
Als het open source is, dan kunnen mensen het ook wel checken.
Dat weet ik niet of dat het is. Maar ik ga eens kijken hoe het bevalt.
Thijs, wat vind jij van een Consent-O-Matic plugin?
Ja, ik had er eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan dat hij inderdaad al je website zou kunnen lezen. Maar ik lees niet alleen de cookie wall pagina of zo. Ik weet niet precies hoe dat werkt.
Nee,
ja,
maar de toestemming die hij heeft, moet wel toestemming hebben om gewoon op elke URL pagina inhoudt.
Iedere URL, ja. Ja. Ja, ik gebruik ze ook niet. Maar dat is meer uit luiheid dan uit... Ik merk dat ik murggeslagen ben door cookies.
Je bent cookie
moe. Ja, ik ben cookie moe inderdaad. Ja. Ik snap het echt wel dat je... dat zelfs ik, die dat er best wel mee bezig is verder... Ik heb er niet de energie voor om zoveel bezig te zijn met cookies op een gemiddelde werkdag.
Je hebt gewoon zoveel, het is gewoon net zoals het echt leven. Als je gewoon te veel cookies eet, heb je gewoon een sugar crash. Word je gewoon heel moe van.
Ja, een beetje wel.
Wauw.
Ja.
Mooi, ja.
Nou ja, en daar had DJ dus ook last van. Dus. Ja.
Vraag me af in hoeverre dat dan persoonlijke irritatie bij hem is. Dat hij zelf ook gewoon de hele dag op Twitter zit en dan denkt... Ah, elke keer als ik klik, dat...
Ja. Dat hey, wacht eens, ik ben eurocommissaris. Wel van een hele andere portefeuille. Maar
ik ga hier iets aan doen.
Ja, dat is wat ik zo snel kon vinden, hoor, voordat iemand zegt... nee, deze meneer heeft vast een reden om hier ook een mening over te hebben. En iedereen
de post begint weer met een correctie van jou volgende week, hoor.
Ik merk dat ik elke keer echt al in de verdediging schiet. Thijs?
Ja?
Wat is jouw highlight?
Nou, ja, ik ben dus twee maandjes weg geweest. Ik heb 2 maanden niet aan tafel gezeten. Dat valt je misschien niet op als luisteraar, maar ik ben hier niet op kantoor geweest.
Want je bent een daddy.
Ja, mm-hmm. Dat klinkt altijd minder... Leuk als jij dat zo zegt. Ik weet niet iemand anders het zegt. Merk ik nu. Nee, ja, dat klopt. Ik heb in oktober heb ik een kind gekregen. Dus dat was wel een van de highlights van mijn vorig jaar. Absoluut.
Mag je hopen.
Ja, maar ik heb daar dus een tech-gerelateerde highlight aan. Ik heb een nieuwe telefoon gekocht. Ik zal zeggen voor dat kind. Dat is niet helemaal waar. Want ik vind dat je niet op je nulde verjaardag al een telefoon moet krijgen.
Nee, toch.
Ik heb een Pixel 8 gekocht.
Want jij wilde foto's maken van je kind.
Ik wilde betere foto's maken van mijn kind.
Thijs, nu ga ik even...
Het toch heel belangrijk te vinden.
Voordat mensen de link nu niet leggen. Jij hebt een Pixel 8 gekocht. Ja. Jij, de man, de voorvechter, de laatste der Mohicanen als het aankomt op de 3,5 mm jack in de telefoon. Bluetooth. Ja, het was je spuugt erop. Je wil er niks van hebben.
Makkelijke beslissing.
Deze telefoon heeft geen 3,5 mm jack.
Dat is correct.
Ja, verklaar je nader.
Ik heb ingeleverd op 2 dingen. De dingen waar ik altijd heel veel waarde aan hecht in de telefoon. Is sowieso een betere accuduur. Mm-hmm. Die is belabberd bij de Pixel 8. Die vind ik echt heel slecht. Dus inderdaad een 3,5 mm poort die hier niet op zit. En ik dacht, ik heb inderdaad vroeger een 3,5 mm poort gehad. Heb ik een tijdje gehad dat ik een OnePlus Nord had, dacht ik. Die het niet had. Oh, dat vond ik zo verschrikkelijk. Ik ben er nog steeds een beetje boos over. En nu ben ik weer dus terug. Maar omdat ik er dus achter ben gekomen dat er is één ding waar ik meer van hou dan van een 3,5 mm poort. En dat is mijn zoon. Dus ja, ik hou meer van mijn kind dan van een 3,5 mm poort. Ja.
Dit zetten we op een tegeltje.
Ja.
Dit gaat op een tegeltje.
Ja, ja, maar dat is wel echt zo. Ik denk, ik ga er toch mee leven. Ik heb me erop voorbereid door gelijk op AliExpress 10 van die dongeltjes
te kopen. Ik weet niet of jouw partner deze podcast luistert. Wil je daar nog iets aan toevoegen dat er nog iets is waar je meer van houdt dan van je 3,5 mm poort? Of is het echt alleen je zoon?
Ik zit even te twijfelen of ik iets kan bedenken, maar...
ik denk, ik geef je nog de opening.
Nee,
maar, ja. Ouders,
als
dat
iemand,
soort dingen.
Wacht, ik hoorde hem iets zeggen. Als iemand die... Niet mede-ouder, dat bedoel ik niet. Als iemand die dongels heeft besteld op AliExpress, heb je wel de juiste besteld?
Ja, daar hoop ik, daar ga ik achter komen. Maar het kostte me €9,80 in totaal. Ze waren minder dan een euro per stuk. Dus waarschijnlijk niet.
Waarschijnlijk zijn het de verkeerde.
Dat
want je
kunnen.
Hebt dus
ja.
Passieve en actieve, zeg ik even. Maar dit is een tijdje geleden. En er moet dus een soort van logic in de dongel zitten voor een Pixel voordat die werkt. Dat is niet
voor
zoals...
Voor Pixel specifiek of voor
ja,
telefoons algemeen?
Want... Nee, Pixel specifiek.
Oh.
Want Google die is heel raar met zijn USB-poort. Ze hebben bijvoorbeeld ook geen video-out. Terwijl we hebben iedere telefoon van €100 die uit China trekt, die heeft dat gewoon. Maar een Pixel heeft het niet. En je kan dus ook niet zomaar even een dongel inprikken. Dat moet zo'n duurdere zijn die dus een actieve component heeft.
Eventjes, wat mij dus opvalt aan als je tegenwoordig een telefoon koopt. Ik doe dat niet meer zo heel vaak. Maar ik ben er dus steeds vaker dat als jij je budget van je telefoon vaststelt, dat je dan nog minimaal €70 of €80 bij op moet tellen. Altijd. Want je hebt toch een nieuw hoesje nodig. Wat mm-hmm. best wel prijzig is als je een beetje een fatsoenlijke wil. Je hebt die dongeltjes nodig, hoe dan ook.
Nee.
Je moet...
Ik heb maar geen dongel nodig. Gewoon
je hebt altijd een dongel nodig. Oké. Okay. Je hebt een dongeltje nodig. Ik heb €50 meer betaald voor het toestel om de 256 gig versie te krijgen.
Nou, dan heb je nog geluk dat je geen iPhone hebt gekocht.
Ja, dat inderdaad. Sowieso 128 gig, dat is natuurlijk een eigenlijk echt veel te weinig tegenwoordig, vind ik, voor opslag.
Ja, klopt.
Maar dus ik betaal die €50 extra al. Je hebt dat je hoesje nodig, je dongeltje nodig.
Glaasje voor erop.
Alles. Alles wat erbij komt, dan ben ik best wel duur uit, stiekem.
Maar maak je mooie foto's van je kind?
Ik maak fantastische foto's. Die Pixel is echt. Hij maakt schitterende foto's. Dat is echt goed.
Dus je bent onder de streep wel een blij man.
Heel blij mee. Vraag me dit nog eens als ik. Want het is ook wel. Ik heb dat Pixel Buds krijg je er dan bij. Hè? Dat is het mooie van die Pixel van de Pixels. Als je die
koopt,
heb je altijd wel ergens een actie waarbij je die Pixel Buds erbij krijgt. Die zijn nog onderweg. Want ik heb ze via een of andere super gare promo website. Die is beloofd dus binnen 8 weken te duren.
Je moet de geneugten van Bluetooth audio nog gaan ondervinden. En dan denk je, dongles, ik had iets besteld, waar heb ik dat voor nodig? Ja, geweldige Bluetooth.
Mag ik een kleine zijstap nemen hier? Ja. Ik heb dit ook gedaan. Ik had namelijk een Pixel 4a 5G gekocht in oktober 2020 op release. Echt op de dag van release. Ik naar zo'n gare promo-website. Zeiden, dat is een koptelefoon toen. Een echte fatsoenlijke QC35-2 van Bose. Dat is echt een mooi ding. En zeiden, ja, die sturen we na binnen 8 weken. Weet je wanneer ik hem had?
Vorige week. Oh.
8 maanden later. Dus ik hoop dat ze het nu beter voor elkaar hebben. Het
is goed dat hij maar dom
nu jij dit zegt, Arnoud, volgens mij wacht ik ook nog altijd op die Asus cashback. En dat is voor mij ook al 4 of 5 maanden
ik
geleden.
Ik heb in mijn agenda oprecht 6 weken nadat ik hem gekocht had een agenda reminder gezet. Check of die Pixel Buds al binnen
zijn.
Dit
moet je wel doen, hè, want volgens mij werken dat soort bedrijfjes gewoon. Ja. Op de manier dat ze niks doen totdat je gaat klagen.
Precies.
En dan staat het opeens op je rekening of krijg je die oortjes thuis gestuurd.
Er zit hier een leuk artikel idee over de loesje wereld van promo websites, acties,
cashback. Is ook altijd een ander bedrijf weer. Voor mij gaan die aan de lopende band verdwijnen ze weer. En dan...
Maar ik wil nog, hebben we nog tijd voor één extra uitstapje erbij?
Want, tuurlijk.
Ik ben wel benieuwd naar een... ik heb nu 2 ethische dilemma's waar ik tegenaan loop nu ik een kind heb en foto gerelateerd.
1 is, moet hij al een eigen Instagram profiel?
Ja, hij heeft een eigen tweakers profiel, dat heeft hij al.
Dat wel inderdaad.
Belangrijkste account.
Nee, er zijn 2 dingen. Want mijn moeder, die vroeg aan mij, mag ik foto's van hem op Facebook zetten? En ik heb toen gezegd van, ja, niet alles wat ik stuur, want je stuurt heel veel foto's natuurlijk, dus niet alles. Maar ja, ik ga mijn moeder ook niet zeggen, nee, dat mag niet, want die is hartstikke trots, de eerste kleinkind. Die is super gelukkig daarmee. Ja, tuurlijk wil die een foto aan
andere boomers laten zien.
Inderdaad, ja. Dus ik heb gezegd, ja, dat mag wel. Maar nu appt ze mij af en toe. Weet je wel, hebben we kerst gehad, hebben we een mooie foto gemaakt. Mag ik die op Facebook zetten? Zet ze een foto van mij met haar kind op Facebook. Ik weet dan niet zo goed waarom, maar dat doet ze dan. Ja, ik vind het dan toch moeilijk om daar nee tegen te zeggen.
Mm-hmm.
Maar ook daar.
Ik heb geen kinderen, maar... Dus ik heb makkelijk praten en ik weet niet hoe groot de moederlijke druk is op dat moment, dat soort dingen. Maar... Ik zou het ergens wel gek vinden als ik opgroei. En ik ben op een gegeven moment een jaar of weet ik veel, 14. En ik kom er gewoon achter dat van mijn hele leven foto's op internet staan waar ik zelf nooit iets van heb kunnen vinden en die je er niet meer af kan krijgen. En dus ik zou denk ik nee zeggen hierop.
Ja, als het profiel netjes op privé staat en alleen haar vrienden kunnen het zeg maar zien.
Ja. Arnoud, vader zonder elkaar. Ja. Wat vind jij?
En ik heb een kind van 14 die gewoon op internet zit. En die vindt foto's vet grappig. Dus nee, die is daar totaal niet mee bezig. Maar misschien komt het nog. En daar is ook geen publiek spoor van. Bovendien is mijn ervaring, ondanks dat iedereen zegt, het internet vergeet nooit. Het internet vergeet
heel veel
van alles.
Ik heb geen enkel document meer van langer dan ouder dan 10 jaar.
Ik bedoel, ik weet zeker, dit is echt een ding. Een collega van ons, ik zal geen namen noemen, die heeft een hele mooie foto ergens op Facebook staan van hem met zangerines. Ik kan het niet terugvinden, hoe hard ik het ook probeer. En ik weet wie het is, ik weet wie Zangerines is. En toch lukt het me niet. Dus ja, weet je, het is gewoon niet makkelijk. Wat wel een ding is, je zit dan in de Facebook gezichtsherkenningsalgoritmes, dinges.
Ja.
Dat is misschien geen fijn idee.
Daar ben ik, maar want dat is een tweede dilemma dat ik heb, is Google Foto's.
Mm-hmm.
Want ik zocht een manier om natuurlijk al die foto's te backuppen. En normaal gesproken dan ga ik 1 keer in de maand, dan sla ik al die foto's ergens op een schijfje op of zo. En ik heb ook al zitten te denken van ja, dan kan ik mijn Nextcloud weer even iets anders inrichten. Dat ik al die foto's direct op een nasje neergooi. Maar hier is het probleem. Mijn hele familie wil die foto's natuurlijk zien. En ik maak er heel veel. En die wil ik dan aan ze delen. En niet via WhatsApp shitty resolutie. Ik heb gewoon een Google Foto's album aangemaakt. En dat linkje heb ik gewoon gedeeld. Dat deel je met hele familie. Met
hier komen de updates in te staan, ja.
Ja, hier zijn ze dus als je het wil zien. En dat is ook omdat we dus een weekendje weggingen. Dan maakt de hele familie dan foto's van elkaar. Zei, hey, heb jij nog leuke foto's? Gooi er maar bij.
Ja.
En dan kan ik inderdaad wel een of andere privacyvriendelijke tool gaan zoeken. Waar je dan een paar tientjes per jaar voor betaalt. En dat is altijd een goede deal. Maar mijn god, Google Foto's is makkelijk hoor, om aan je hele familie te geven. Ja. Ja, het enige wat je dan moet doen is je moeder uitleggen welke van die twee Google Foto apps dat ze moet gebruiken. Dat is het enige.
En de cirkel is weer rond.
Precies.
Maar dat is een dus, dilemma, ja.
Ja, ik zet daar dus wel een beetje mee van ja, aan de ene kant, maar van de andere kant denk ik ook van op het moment dat ik die foto's naar iemand stuur via WhatsApp, de kans dat die ergens in die vrienden- familiekring toch automatisch worden geüpload naar Google Foto's. Is het best wel 99%.
Ja.
En dan kun je ook wel gaan zeggen, ja, zet dat dan af. Dat gaat ook niemand doen. Het is dat, ik heb me er een beetje bij neergelegd dat hoe dan ook gaat gebeuren. Maar ik vond het wel een beetje een dilemma van, wat moet ik hier eigenlijk mee?
Ja, snap dus, ik. Ik denk niet, het klinkt niet als een dilemma waar je niet uit bent. Het klinkt gewoon als, zeg maar, net als dat je als een nieuwe ouder erbij neerlegt dat in de babytijd de nachten rot kunnen zijn. Leg je er ook bij neer dat foto's van je kind overal zouden kunnen belanden omdat je ze naar mensen wil sturen.
Ja,
ja, dat is gewoon hoe de wereld nu werkt.
Omdat ik denk dat het wel is.
Je kan ook gewoon tegen mensen zeggen, je komt maar om de maand op de koffie, dan pak ik het album erbij met de geprinte 10 bij 15 centimeter foto's en dan gaan we ze even doornemen.
Ja, dat was een optie geweest.
Of dan kun je het kind zelf vasthouden. Hè? Dat is ook nog een optie.
Het is ook,
dat vinden ze ook wel leuk. Foto's kijken is prima.
Een IRL kind, ja. Ja. Nee, maar ik heb hij is nu 10 weken oud en we hebben al meer dan 800 foto's in dat album staan.
Dus, uiteraard.
En
ze zijn allemaal geweldig, die foto's, toch?
Ja, ze zijn fantastisch.
En ook allemaal nodig.
Ja, zeker.
Ja, oké, dat is wel duidelijk.
Tuurlijk.
En zal ik je nu nog iets heel leuks vertellen? Er komt gewoon een moment, dit is echt waar, want dit heb ik ook gehad. Dan komt de Nest Hub van Google, dat is zo'n... Officieel is het een smart speaker, maar ik heb hem nooit zo gebruikt. Met zo'n schermpje. Komt in de aanbieding. En dan kan je daar gewoon kopen. En dan denk je, ja weet je, ik heb alles ook in Google Foto's staan in een apart album. Ik kan nu een digitaal fotolijstje kopen waarop elke 10 seconden een foto van mijn kinderen rouleert. En dat is gewoon leuk.
En dat geef je ook dan aan je ouders. Dat is als cadeautje. Dan zeg je, zet maar neer. En dan heb je gewoon een levend fotolijstje die constant geüpdate wordt met foto's van je kleinkinderen. Ja,
ja.
Het is wel heel makkelijk.
Ja, en het gemak prevaleert in dit geval.
Ja,
het
gemak prevaleert.
En hoe leuk het is.
Altijd.
Uiteindelijk thuis ben jij ook maar een mens.
Ja, dat toch? Is wel zo. Ja. En er zijn inmiddels ook wel belangrijkere dingen in het leven dan privacy, ben ik achtergekomen. Dus.
Ja, Thijs Hofmens is die nieuwe naam.
Precies.
Arnoud,
ja,
zal ik jou het woord geven?
Ik neem het even over vanaf hier, want ik ga niet naar CES. Heb ik trouwens wel ooit gedaan. In 2010 en 2011 ben ik voor 2 keer naar CES geweest.
Toen was er nog een smartphonebeurs.
Een beetje. Maar het was vooral...
Nam je toen zo'n Kodak-cameraatje mee?
Zou
was dat nog die tijd dat we voor mij nog geen videoproducers hadden? En toen hadden we die hele shabby kleine Kodak-cameraatjes met 640x480 video's.
Ja, 640. Sorry, nee, maar we wilden toen ontdekken of CS, of we daar met tweakers, of dat zeg maar de moeite waard was om heen te gaan. De antwoord is natuurlijk ja. Maar nou ja, goed, dan dat hebben we zo opgezet. In voor mij het eerste jaar gingen we met 2. En het jaar erop gingen we al met 4 of zo. En sindsdien, met hoeveel mensen gaan we dit jaar?
28.
We gaan met 5 mensen in totaal. Mm-hmm. Dus Thomas, Erik en ondergetekende. Mm-hmm. En dan 2 man voor de videoproductie, is Mark en Luc.
Ja.
Dus 3 mensen die rondrennen. Heel veel handen schudden. Heel veel
mensen die erachteraan rennen.
Die erachteraan rennen. Ja. Misschien iets minder handen schudden. Filmen dat mensen handen aan het schudden zijn. ja, dus 5 in totaal.
Ja. Thomas gaat er voor het eerst heen. Jij bent er natuurlijk al
een aantal keer geweest.
Kun je een beeld schetsen van hoe die beurs er gewoon uitziet? Zeg maar, als je dat, bedoel, het is in Las Vegas. Dat is al een bijzondere setting. Wat voor beurs is het?
Als je als in Vegas bent geweest of niet, heb je vast een beeld bij de strip. Mm-hmm. En je gaat eigenlijk vanaf het Vegas sign, kun je de hele strip volgen, die gaat met een bocht en die eindigt eigenlijk ongeveer, je moet even een paar straten erachter zijn, bij het LVCC, het Las Vegas Convention Center, zeg maar hun RAI. Mm-hmm. Of onze RAI is een hele slappe aftreksel van hun LVCC. Dat is een gigantisch convention center waar ze dus binnen allerlei stands hebben van grote fabrikanten die daar al hun nieuwe waar promoten en tentoonstellen. Maar dat is veel te klein. Dus eigenlijk wordt ook, ik weet niet hoe groot het deel van de hotelkamers is wat ze overnemen, maar er worden ook verschillende hotels hiervoor gebruikt. Dus in de kelder van het Venetian hebben ze nog een soort expo-hal, maar zonder daglicht. En het is allemaal heel erg naar, denk ik, om daar hele tijd te moeten staan. Maar daar zijn de vierkante meters heel goedkoop. Dus wat kleinere bedrijven, de start-upjes, die staan daar met dan 3 vierkante meter aan stand. Maar heel veel van die hotels hebben nog eigen expositieruimtes. Gewoon soms moet je bij een fabrikant zijn en zeggen, ja, je moet op de 11e etage van het Mirage bij suite 538 zijn. Dat is gewoon op een hotelkamer. Dus Die beurs neemt een beetje de hele stad over.
Ik wou zeggen, wat jij noemt nu inderdaad het Convention Center en de Mirage. Die zitten best ver van elkaar af daar.
De Mirage valt nog mee als je naar bijvoorbeeld de Cosmopolitan moet. Of als je echt naar het begin van de strip tot het eind van de strip. Dat is
6 kilometer of zo.
Ja, makkelijk. Ja.
Ja, je loopt het niet even inderdaad.
Nee, zeker daar niet.
Nee, dus je zit met een beetje pech ook af en toe in de taxi. Dus aan de ene kant, bedrijven willen altijd heel erg graag dat je een afspraak met ze maakt. Mm-hmm. Dan kom ik op dat moment die dag zo laat lang. Soms moet dat ook gewoon omdat je anders niet binnenkomt. Ik probeer altijd zo min mogelijk afspraken te maken. Wel weten waar ze zijn, wel ongeveer. Ik kom denk dan en dan langs. Maar dan heb je enigszins flexibiliteit. Want anders denk je, ja, ik moet over 2 uur aan de andere kant van de stad zijn. En ik zit nu nog ergens in de achterste hal. Dus je bent best wel veel bezig met logistiek en reizen en tijd inboeken daarvoor.
Ja.
Dus ik vind het vaak makkelijker. Dan ben ik wel blij met de bedrijven die gewoon in de main hall staan. Want daar kun je letterlijk gewoon de stand op lopen. Tuurlijk, als je bepaalde engineers wil spreken, dan moet je daar van tevoren even over bellen. Maar bijvoorbeeld, kijk Thomas, jij gaat je vooral richten, neem ik aan, op alles wat met componenten te maken heeft.
Volgens mij heb ik geen enkele afspraak in de centrale hal.
En zit jij dus heel erg veel in de hotels, inderdaad. Ja.
Nee, maar dat heb ik wel proberen een beetje te doen. Dus ik heb een ochtendje in dit hotel met alle bedrijven die daar staan. En dan 's middags ben ik in een ander hotel waar ik dan weer drie afspraken.
Ik kan je aanraden om ook een keer naar de main hall te gaan. Dat is best leuk. Als je er tijd voor kan vinden in die week.
Ik zal toch een keer mijn badge moeten ophalen en zo. Dus,
dan kan op het vliegveld gaan.
Oh, oké. Okay. Ja, jammer dit. Maar ik ga er vast nog wel een keer kijken. Ik heb nog wel ergens een paar uurtjes.
Ja, maar het is dus heel erg afhankelijk van welk deel van de techsector je mee bezig wil houden. Hoe die beurs er voor je uitziet. Want de een is alleen maar in die main halls en de ander die komt er nooit.
Ja. En wat vind je daar? Zeg maar, wat voor verschillende dingen zijn daar?
Alles.
Alles.
Alles met een stekker. Ik denk het serieus wel. Van dingen waar wij op Tweak een stuk wel aandacht over aan besteden. Dus hè, de componenten wordt de laatste jaren steeds groter. Mm-hmm. Maar ook in die grote beurshal is het echt consumentenelektronica. Dus alles met audio, video. Maar ook gewoon laptopfabrikanten staan daar. De smartphonefabrikanten staan. Dus eigenlijk alles ja, wat je weer in de Pricewatch kan vinden, denk ik. Maar ook veel witgoed, als het een beetje smart is tegenwoordig. Er is een enorme hal met alleen maar auto's, automotive. Dus
je zegt witgoed, wat als het nog een beetje smart is. Ik ben voor het laatst in 2015 denk ik op CES geweest. En toen was het allemaal al van, kijk eens hoe smart onze wasmachines zijn.
Maar ze worden elk jaar zoveel meer smarter.
Nog steeds of alweer, ja.
Want zijn het AI wasmachines.
Oh ja.
Oef. Nu hebben ze ChatGPT integratie. Dus het is bijna qua tech niet zo gek te bedenken. Of het is er wel.
Maar wat voor soort beurs is? Want we hebben bijvoorbeeld, we hebben het wel eens gehad over de E3, wat echt meer een zakelijk ingestoken beurs was. Gamescom is bijvoorbeeld een beurs die heel erg ook op consumenten is gericht.
Als consument kom je hier niet binnen.
Okay.
Dit is industry only. Dus je hebt dan eigenlijk altijd 2 delen van de industrie. Dan heb je dus zakelijk. Dat zijn bijvoorbeeld inkopers van grote retailers. Die moeten kijken wat komt er voor komend jaar aan. Die krijgen ook vaak al achter gesloten deuren op de hotelkamers, previews. Dan hoor je vaak achteraf, product X en Y was op de CES.
Ja.
Maar werd alleen achter gesloten deuren getoond aan hele belangrijke mensen. Bijvoorbeeld net Samsung heeft net de uitnodiging voor Unpacked eruit gedaan voor de week daarna, voor de Galaxy S24.
Ja.
Je kan er vergif op innemen dat er op die beurs S24's zijn.
Tuurlijk.
En dat Samsung ze aan mensen gaat tonen. Het is alleen niet de pers.
Ja.
Maar misschien wel de mensen bij AT&T.
Ja.
En T-Mobile, als die hem niet al gezien hebben.
Maar dan ook verder vooruit? Ja, dat weet je natuurlijk helemaal niet. Maar hebben ze dan ook al een Fold 6 of een Flip 6... of hoe die dingen ook mogen gaan heten verderop in het jaar? Hebben ze dan ook
ik
al
zou
mee?
Zo graag een keer bij zo'n sessie zijn. ik denk dat ze heus wel wat langere termijn roadmaps daar delen. Dus dat is de ene kant van de industrie. Ja, en dan de media die de industrie verslaat. En dat is ook echt super breed. Want je denkt van ja, hoeveel techpublicaties zijn er? Maar elk lokaal krantje sowieso, de lokale folder van Vegas, die is er ook. Maar ik zie wel mensen gewoon in het perscentrum. En dan zit ik een beetje badges te scannen. En dan zit ik een beetje op mijn laptop te googlen. En dat is dan een lokaal suffertje van 2000 kilometer in de staat verderop.
Ja.
En die vinden dat dan ook leuk. Want die mogen alleen maar over, weet ik veel, lokale bouwproblematiek schrijven in het dorp. En denken, ik ga ook een keer iets met tech doen. En die, dus het loopt super veel media rond. Maar niet allemaal dedicated tech media. Maar ook heel veel mainstream media die dan iets over tech wil schrijven.
Ja. En ook andere niches, zijn er ook modebladen of weet ik veel wat, vakbladen voor de plantsoenendienst of voor de schilderbranche of zo?
Ik zei dat het breed was, maar niet zo breed.
Okay.
Dus dat niet.
Maar bijvoorbeeld dus, automedia, daar wordt
zeker.
Het dan wel steeds
die zijn er wel.
Ja, zeker weten. Dus het is echt, het is huge. Volgens mij hebben ze het over een paar honderdduizend man wat erop afkomt over, elk jaar.
Ja. 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 En Thomas, jij gaat er dus voor het eerst heen, maar zoals dat gaat van tevoren, weet wel van alles. Ik kan je geen specifieke dingen vragen die nog onder embargo zijn natuurlijk, maar heb je al een soort van overkoepelend thema in je hoofd van, nou, dit is waar de beurs dit jaar over gaat?
Er zijn wel een paar thema's die terugkomen. Om te beginnen de grote fabrikanten. Mm-hmm. En dan heb je het bij componenten over Intel, AMD en Nvidia. Die zijn er alle drie. En dat is best bijzonder, want bijvoorbeeld op Computex waren ze niet alle drie dit jaar.
Dat was 5 jaar geleden ook echt niet het geval, hoor, op CES. Je ziet echt dat die componentenboys, die hebben daar een steeds, ik wou zeggen, sterkere presence. Maar dat is natuurlijk wel heel erg lelijk. Aanwezigheid inderdaad, ja. Op de beurs.
Ze zijn aanwezig, ja, dat kun je ook zeggen. Maar Nvidia is de enige van de drie die echt een keynote houdt. AMD en Intel, die hebben dan sessies voor pers wat meer achter gesloten deuren is. Maar die hebben allemaal wel wat aan te kondigen. Bij AMD verwacht ik de Ryzen 8000G APU's. Dat zijn desktop processors met een snelle geïntegreerde GPU. Nvidia weten we al lang van dat die met RTX Super videokaarten gaan komen. Dat is al lang en breed uitgelekt. En die komen dan richting het einde van deze maand ook echt in de winkels te liggen. Dus dat zijn wat snellere versies van de bestaande RTX 4000 GPU's. En Intel heeft in oktober of november, meen ik, de eerste drie CPU's in de 14e generatie Core uitgebracht. 14600K, 700K en 900K. Mm-hmm. En ze gaan op CES die hele line-up compleet maken tot en met de Core i3's. En wat wel grappig is daar trouwens, onder de Core i3 had je tot nu toe Celeron en Pentium modellen. Maar met die twee merknamen zijn ze nu helemaal gestopt. Oh. Dus die processors heten nu gewoon Intel 300. Gewoon merknaam, modelnummer. En niks ertussen. Dus dat is, ik bedoel, technisch is er niks nieuws. Dus dan moet je op deze manier maar wat nieuws doen.
Hebben we nog een necrologietje ergens in de planning staan voor de naam Pentium?
Pentium.
Ik vind het wel mijn
even lang bestaan als Thomas, denk ik.
Mijn allereerste PC thuis ooit was een Pentium. Dat was
wat een Pentium Outside sticker van maken of zo.
Ja. Nee, maar Pentium is van eind jaren 90, toch?
Ja. En wat de Weird Al Yankovic, maar All About the Pentiums. All dat was nog een heel mooi nummer.
Van die twee dingen ken je het, ja.
En je had ook een goedkope laptopje. Zaten ook, dat noemden ze ook Celeron en Pentium. Had technisch niks te maken met desktop Pentiums. Maar daar zijn ze ook mee gestopt afgelopen jaar. Dus het is echt rip voor die serie namen. Goed, verder thema's. Ik denk dat we snellere SSD's gaan zien. Op Computex hadden we eigenlijk, dat stond helemaal in het teken van PC Express 5.0 SSD's. Mm-hmm. Die druppelden een beetje op de markt. Die gaan we nu veel meer zien en ook weer sneller. We zagen de eerste Gen 5 SSD's gingen naar 10 gigabyte per seconde. Zijn nu een paar modellen die halen 12. En op CES weet ik al dat we de eerste SSD's gaan zien die ruim 14 gigabyte.
En maar goed ook, hè?
Ja, we hebben het keihard nodig.
Die zitten wel op te wachten.
Zeker.
Want je hoeft er geen benchmark op te draaien. Want zodra je zo'n ding in je PC hebt, je gaat het merken.
Als je hele als je
800 kinderfoto's hebt, dan heb ik dat zeker nodig, ja.
Bring ja, maar die zijn daar dus te klein voor. Of je moet, als je ze nou allemaal zipt, dan heb je gewoon één groot bestand. En als je dat dan gaat overzetten, dan merk je er wat.
Maar al die kleine files gaan niet zo hard.
Moet je dat wel naar een andere Gen 5
Thomas,
SSD
dat
overzetten.
Is daadwerkelijk wat ik doe.
Nou, Arnoud, goed nieuws. Er komen hele snelle SSD's waar je hele grote zipfiles mee kan verplaatsen.
Ja, oh, en een thema wat ook eigenlijk een beetje van de Computex afkomt, is daar hadden opeens Asus, Gigabyte en MSI allemaal demosystemen staan, concepten van kabelloze PC's. Oftewel computers waarin de kabels helemaal zijn weggewerkt, zodat je ze niet ziet, doordat ze niet aan de voorkant, maar uit de achterkant van de componenten komen. Ik hoop eigenlijk een beetje dat we dit keer gaan zien, dat van de conceptfase echt producten gaan worden. Dus dat ze toch min of meer uit zijn gekomen op één standaard locatie voor al die aansluitingen, zodat je kasten kunt krijgen die daar compatible mee zijn.
Ik vind dit wel mooi, want dit is een hele mooie oplossing voor een heel mooi zelfgecreëerd probleem. Laten we even teruggaan naar die Pentium van eind jaren 90. Die zat gewoon in zo'n lelijk roomgele kast. Daar zat geen glas in. Die had geen raampje. Nee. Dus dat kon van binnen allemaal lelijk weggewerkt zijn. Nu heeft bijna elke behuizing moet glas in. Ja. Toen zeiden we, ja, maar dan zie je de kabel zitten. Nu zeggen ze, wij komen met de kabelloze PC. Dus het is wel een kwestie van ook gewoon zorgen dat er wat te doen blijft in je markt.
Dat is vooruitgang.
Door eerst een probleem te creëren en dan de oplossing ervoor.
Ja, die hele kabels hebben we zelf gecreëerd. Want ik heb die 25 jaar oude PC gebouwd met Erik vorig jaar. Inmiddels al vorig jaar. En nou ja, daar verbaasde ik me. Een van de dingen waar ik me over verbaasde was dat die nog zo weinig kabels had. Want je had nog geen aparte stroomstekker voor je videocard. En nog geen aparte stroomstekker voor je processor. Want dat was allemaal niet nodig. Want dat verbruikte allemaal veel minder dan nu. Dus ja, het is een beetje een oplossing voor een zelf gecreëerd probleem. Maar aan de andere kant, als je het ziet, hoe vet het is.
Het is super tight.
Het is super tight. Wat Asus had dan ook nog op context, dat concept dat ze de videokaartkabels hadden vervangen door een soort connector uit de serverwereld. En dat was een beetje vergelijkbaar met een PCI-connector. Dus echt van die kleine gouden pinnetjes. En daar kon dan gewoon 600 watt doorheen om die videokaart te voeden. Dus het is wel, is gelijk het hele 12 volt high power kabel probleem opgelost. Dus het is technisch is het wel indrukwekkend hoor.
Ja.
En dan heb je componenten, want dat is dus nu een groot onderwerp. Maar traditioneel gebeurt er ook op het gebied van tv's een hele hoop CS.
Zeker.
Maar op de tv-beurs.
Moeten we eerst even stilstaan bij het overkoepelende thema.
Nou, vertel.
Ik mis inderdaad.
Want ik merk dat ik daar nu al... Ik moet nu al mijn cynisme temperen voordat ik daarheen ga.
Want je vindt het heel kunstmatig allemaal.
Ja.
En niet zo slim ook.
Nee, maar als ik nu gewoon kijk naar de persberichten die nu binnenkomen. En als ik kijk naar de site zelf van de CES en wat zij aankondigen in de spotlight zetten. Je gaat natuurlijk helemaal kapot gegooid worden met AI.
Ja.
En dan tussen air quotes van wat is dat? Ik heb geen flauw idee in deze context. Maar iedereen gaat iets doen met AI en... Ik denk vooral ga je zien als je dus in de kelder bij de Venetian, bij de steentjes van 1 vierkante meter komt, daar is het dan vaak het hardst. Dat ze dan vorig jaar er stonden met iets wat niet verkocht. Nu doen ze een sticker nu met AI.
Ja.
Ze hebben een ChatGPT abonnementje afgesloten met een API-koppeling. Ik moet mij nu alvast een beetje opladen. En dat ik weerbaar ben tegenover gewoon een hele grote hoeveelheid onzin die over ons uitgestort gaat worden. Ik hoop trouwens echt daadwerkelijk toffe implementaties van LLM's te gaan zien in hardware. Want hier zit natuurlijk wel wat. Maar ik denk dat het echt een kwestie zal zijn dat je een speld in een hooiberg moet gaan zoeken daar om echt hele toffe... Misschien wordt dat wel mijn persoonlijke doel. De echte implementaties van AI daar gaan vinden. En echt de toffe dingen die wat gaan bijdragen in plaats van de marketing buzz.
Mooi, is een hoge lat en ik hoop dat je er overheen springt.
Ja.
Maar inderdaad, dat is wel. Maar het is sowieso, dat is niet alleen CES eigen. Dat is gewoon in de hele techsector wordt overal het label AI opgeplakt.
Ja. Het is hetzelfde als een paar jaar geleden, dus inderdaad alles IoT. Dat was alles moest verbonden worden. Ja.
AI, 5G,
allemaal. Dat is van die stomme. Ja, van die
nee, stomme het was dus ook. Dit, AI was voordat het hier helemaal een hype werd. In China was het al jarenlang echt een hype. En toen zagen we de Chinese smartphone-makers. Bijvoorbeeld Asus, denk ik, die kwam er met een Zenfone en die had een functie dat heette AI Screen.
Oh ja.
Mag je raden wat dat was?
Geen idee. Daar
heb ik heel vaak iets van bij.
Dat is dat het scherm uitgaat als je er niet naar kijkt. Er was een functie dat zat al in de Galaxy S3, denk ik. Uit 2012, toen heette het niks met AI. Toen heette het gewoon Screen Awake of weet ik veel wat. Maar ineens was het AI, omdat dat konden ze erop plakken.
Ik denk dat het wel met iets anders.
Ja. Nee, ja, maar dat soort... Ja, en toen hadden ze echt, ik geloof, 8 functies met de naam AI erin. En geen daarvan kon je echt kwalificeren als AI.
Allemaal if-statements.
Want eigenlijk vind ik gewoon, om het AI te laten zijn, gewoon een functie in een normale programmeertaal geschreven. Nee. Dit mag eigenlijk... Het moet een LLM zijn. Het moet een model zijn wat je traint, waarvan je eigenlijk niet helemaal snapt hoe het werkt. Behalve dat je zegt, ik gooi er iets in en er komt output uit. En er zitten heel veel gesimuleerde neuronen tussen.
Mm-hmm.
Dan zit je wat mij betreft, dan zit je in de machine learning hoek al. En tegenwoordig dan veel met LLM's. Dan mag het, maar gewoon elk klein algoritme of elke if-else statement een AI noemen, dat... Nee.
Maar welke AI-functies komen er in onze tv's, Wout?
Nou, ik heb eventjes bij Erik een navraag gedaan, want die was te druk met van alles en nog wat om even aan te schuiven hiervoor. Dat is helemaal prima. Ik denk dat we dat daar ook helaas wel gaan zien. Want Samsung maakt veel tv's. En Samsung houdt van AI.
Echt intens.
En als Samsung van AI houdt, dan houdt automatisch LG van AI. Want alles wat de een doet, dat doet de ander maar dan beter.
Mm-hmm.
Dus ik moet het gaan zien. Ik denk dat allebei de tv's vol zitten met smart home dingen.
Ja.
Want dat doen ze ook graag. Want ze maken allemaal wit goed. En AI-functies, ik weet niet
precies. Samsung heeft al monitoren aangekondigd. Die Odyssey OLED-monitoren. En daar zit nu... Matter
en die kunnen als thread border router fungeren. LG heeft een mini robotje aangekondigd die door je huis heen rijdt en dan AI. Zoiets. dus wat die precies doet, weet ik ook niet. Maar technisch gezien verwachten we ook weer een paar dingetjes. We hebben nu eigenlijk, is een van de grootste dingen waar je nog op kan technisch kan verbeteren bij televisies, is helderheid.
Ja.
En dan krijgen we altijd in de comments discussie, maar het moet helemaal niet helderder, want ik heb maar op 20% staan. Nee, als jij 's avonds met niet al te veel omgevingsdicht tv kijkt, zit er qua helderheid echt wel prima. Als jij in de zomer overdag voetbal kijkt en je tv staat naast je raam, dan wil je echt nog wel een flinke bak helderheid hebben, anders zie je naar een grote spiegeling van jezelf te kijken. Bij LCD zit dat vaak wel goed. En zeker zien we nu steeds meer mini-LED. Dus de zones worden steeds groter. Of kleiner, er komen meer zones. Waardoor je meer van die mini-LEDjes hebt en daar heel veel licht uit kan blazen.
Ja.
Bij OLED is dat nog steeds lastig. Ook gewoon qua hoeveel stroom daarvoor nodig is. Maar daar zien we jaar op jaar wel verbetering. We zagen vorig jaar bij de LG-panelen zagen we de MLA, Micro Lens Arrays, waarbij het licht meer gefocust wordt. Samsung had een stapje gemaakt met zijn QD-OLED. Nou, we krijgen van QD-OLED en LG's OLED weer een nieuwe generatie. Elke keer als wij de mensen van LG spreken voor afgaande CES, dan hoorde ik de hype train al opgestart worden. Die wil choo-choo en we mogen opstappen. Vorig jaar werd ons gezegd van komt echt iets groots aan. Nou, MLA was technisch gezien ook echt wel iets wat we nog niet eigenlijk in 23 verwacht hadden. En ons wordt nu weer gezegd dat er toch echt wel grote verbetering in helderheid aan zit te komen. Dus ik ben benieuwd. Ja, en ik heb vorig jaar een artikel geschreven daar en een video gemaakt over microLED.
Ja.
Dus nog kleiner. Mm-hmm. Eigenlijk dus... dus
gewoon LED'jes, toch?
OLED's per pixel. Die mini-LED'jes, dan heb je wel een backlight, maar dat is heel fijnmazig, maar nog niet per pixel. En microLED heb je eigenlijk dus per pixel, maar het is geen organisch materiaal.
Ja.
Dus dat is goed voor slijtage en dat soort dingen. Dus eigenlijk is microLED ongeveer de holy grail. En Samsung is eigenlijk de enige fabrikant die daar nog echt mee bezig is. En dat zijn van die gigantische 110 inch muren en zo. Totaal niet interessant voor consumenten. En die hebben dus 50 inch laten zien, 60 inch vorig jaar. En zeiden eindelijk, het gaat nu komen. En het kwam niet.
Nee.
Dus ik ben benieuwd of ze me weer... maar ja, if I'm gonna get my hopes up.
Jij trapt er niet meer in.
Nou, nee. Die daar stond. Die zegt, we hebben de productielijn verbeterd. De prijs is omlaag. Het wordt nog steeds duur, maar we gaan die modellen echt neer. Ik zie ze niet bij mijn lokale elektronica boer. Ik weet niet of jullie ze hebben gezien.
Ik ook niet. Wat ik me wel afvraag op zo'n beurs, hè, want dan wordt er zo'n sloot nieuwe tv's aangekondigd. Dan ga je die previewen. Maar elke tv ziet er daar toch schitterend uit. Want ze hebben allemaal beelden van, weet ik veel, allemaal die bloemende bloeien, die landschappen en die standaardbeelden die ze dan hebben, die er altijd schitterend uitzien. Maar dan zou je zo'n tv mee naar huis nemen en dan zie je gewoon, weet ik wel, 1080p NPO starten kijken. En zie je dan die verbeteringen ook
wij,
nog?
Wij zitten ook niet zozeer om het door te gaan meten, als dat wel schijnig zijn om een calorimeter mee te nemen. Wat vooral de meerwaarde voor ons is, je kan met de mensen praten die die dingen maken.
Mm-hmm.
Als wij in Nederland met LG praten met de Nederlandse afdeling of Samsung. En daar heb je engineers vanuit Korea. Maar ook de mensen uit de VS hebben wat meer in de melk te brokkelen en weten al wat meer. Dus als zij zeggen, de tv is helderder, dan zeg je tegen de engineer, goh, kunnen over het paneel babbelen. Wat heb je dan technisch allemaal gedaan ermee? En dan kun je vaak veel meer leren over zo'n ding. Dus je gaat er inderdaad niet zo'n ding een hands-on doen en doormeten hoe de beeldkwaliteit is. Nou, soms met software en dat soort dingen kun je dat wel doen. Maar het is vaak omdat je meer de technische details daar los kan futselen. En wat bijvoorbeeld ook interessant is, dat heeft Erik laatst gedaan. Die is bij TCL langs geweest. En ook echt in de fabriek waar dus de engineers zitten. En die verwachten we ook weer op CES. En die claimen dat iets wat wel heel erg lang van zeggen dat komt eraan, dat zijn geprinte OLED's. Als je nu een OLED-tv maakt, dan wordt eigenlijk op een glasplaat, op een substraat, wordt het opgedampt, de LED'jes. En zij zeggen, we kunnen gaan printen. Dus gewoon letterlijk uit een printer televisies gaan printen. Dat is een techniek die als proof of concept al heel lang bestaat. Maar dat was het probleem met slijtage, met yields, al dat soort dingen. En zij zeggen, wij kunnen vanaf tweede helft van volgend jaar kunnen wij op redelijke schaal kunnen wij OLED's gaan printen. Claimen ze hogere helderheid, meer kleurbereik, al die andere dingen. Dus ik ben ook echt wel benieuwd, dat zal daar ook wel staan. Hoe goed dat eruit ziet. En dan wederom als we over een jaar hier zitten, of dat daadwerkelijk in de winkel is gaan liggen. Maar ik moet wel zeggen, ik vind televisie technisch heel leuk. Ik vind beeldschermtechnologie heel leuk. We moeten wel even realistisch zijn met dit soort dingen. Het is heel leuk als de helderheid van 1600 kandelen per vierkante meter naar 1800 gaat. Ja, dat kun je meten. Ga je daar wat van zien? Nee.
Hmm.
Dat zijn niet de dingen waar je echt thuis... Wat wel is, en dat wordt ook steeds beter, is er maar full screen helderheid.
Ja.
Dus ze hebben altijd over die piekjes. Dus als jij een toffe actiefilm kijkt op Netflix en er is een nachtscène en er rijdt een auto voorbij en reflecteert iets op de motorkap. Want allemaal van dat soort lokale helderheidpiekjes. Dat is heel tof dat het heel helder kan. Maar eigenlijk wil je gewoon, als jij de Olympische Winterspelen aan het kijken bent, waarbij je hele beeld wit is, dat je dan nog, als je overdag kijkt, dat je dan genoeg helderheid je tv hebt. En dat is wel nog lastig. Ik ben benieuwd wat ze daar op dat vlak gaan doen.
Ja.
Want dat is iets wat je wel in de praktijk gaat zien.
Ja, inderdaad. En ze kunnen ook niet al te veel met die stroom toevoegen, toch? Want in Europa zijn nu regels rondom hoeveel stroom je mag gebruiken. Dus
als je niet daarom, ik weet niet of ze nog verkocht worden, maar 8K-tv's verkopen is ook echt... Een 8K-tv in Europa verkopen die gewoon aan alle labels voldoet. Echt heel lastig. Dus ze moeten het echt weer gaan vinden in wel de technologie, in het efficiënter maken en dat soort dingen. Want je kan natuurlijk gewoon meer power er doorheen rammen. Componentenfabrikanten. maar het is natuurlijk eleganter als ze daadwerkelijk de technologie efficiënter maken.
Ja. En jij kijkt dus uit naar AI-dingen die echt AI zijn. Zijn er nog meer dingen waar je echt naar uitkijkt daar?
Ik heb niet zoveel met smart home, maar misschien dat ze daar iets mee doen. Ja, nee, dat ben ik wel benieuwd naar. Ik heb natuurlijk eerder dit jaar een stuk geschreven en heb ook een video over gemaakt over Matter.
Mm-hmm. Matter in komt in alles, hè, gewoon.
De standaard der standaarden die alles moet vervangen. Er stond ook een stuk aan het eind van het jaar op The Verge, die het ook wel redelijk volgt van een redacteur bij hun, die behoorlijk kritisch was over alle beloftes die gemist worden. Het is een beetje of je naar een glas half vol half leeg kijkt. Het duurt allemaal best lang.
Ja.
En... ik ben wel benieuwd of het momentum doorpakt. En dat zouden ze dan wel moeten laten zien. In ieder geval met genoeg aankondigingen van producten die feature support gaan krijgen.
Ja.
Dus ook die nieuwe categorie, want het was toch laatst dat ze veel meer nieuwe soorten apparaat hadden.
Ja,
ze hadden
iets van 8 nieuwe productgroepen hebben ze aan toe. Bijvoorbeeld. Dus ik ben normaal niet van het witgoed. Bij tweakers zijn we niet van het witgoed. Maar ik ga op CS wel even kijken, want zeg maar, vaatwassers en koelkasten en ovens zitten nu ook in die Matterspec. Ik ga wel even. Ik heb toevallig 2 maanden geleden allemaal witgoedfabrikanten aangeschreven. Gewoon, goh, wat zijn jullie van plan? Nou, 1 of 2 hebben teruggemaild, de rest niet. Dus ik ga hier wel een rondje doen. En dat is weer zo'n verschil tussen een Nederlandse afdeling mailen en nu dus hier bij mensen die wat hoog in de boom zitten. Ik ga wel even een rondje doen, even inventariseren van of ze dus daar dingen hebben staan. Want het is heel leuk om te zeggen, ja, wij steunen deze standaard. Maar dan wie A zegt, moet B zeggen.
Ik zie nu gewoon voor me een hal vol met koelkasten en vaatwassers en wasmachines. En
5 droger. Hoog opgestapeld.
5 hoog. En Wout met een klapblokje ertussendoor.
Miele, Afvinken, Bosch, Siemens.
Allemaal van die hele lange productnamen met letters en cijfers achter elkaar.
En dit is het Coolblue model en dit is het Mediamarkt model.
Ja, nee. Ik ga dat wel, denk ik, doen.
Ja,
ik ben er wel benieuwd naar.
Als we Wout kwijt zijn op de CS, dan moeten we bij de wasmachines. Ja.
En waar kijk jij naar, Thomas?
Wat eerder overbij komt voor mij is de eerste CS. Dus het wordt sowieso een beetje een hele belevenis.
Je gaat het casino in.
Ook jouw eerste keer in Las Vegas.
Zeker. Ook mijn eerste keer in Las Vegas. Dus ik denk, ik ben wel heel benieuwd naar hoe die stad nou in het echt is. Want je hoort natuurlijk heel veel verhalen. En we hebben allemaal op de Formule 1 dit jaar wat van Las Vegas.
Het is net zo.
De eerste keer is het heel leuk om wat te zijn.
Oké, dit wordt mijn eerste keer. Dus dan wordt het heel leuk.
Ben je wel eens in Amerika geweest?
Ik ben wel al eens in Amerika geweest. Oké.
Maar in een normale stad.
Nou is Vegas ook niet heel exemplarisch voor een normale Amerikaanse stad. Nee. Maar...
Ik ben heel benieuwd wat ik allemaal ga zien. En waar ik ook wel naar uitkijk, want dat geldt eigenlijk bij componentenfabrikanten net zo. Al die bedrijven, ook als ze niet Amerikaans zijn, die vliegen gewoon hun engineers en hun product managers naar CES toe. Dus het is wel een van die eigenlijk 2 mogelijkheden, Computex en CES in het jaar, die je hebt als componentenredacteur om echt met de mensen te spreken die de producten bedenken, die wij normaal reviewen. Dus daar komen vast weer hele, hele toffe verhalen uit voort.
En wat kunnen we als lezers en kijkers op de site verwachten?
Even kijken, wij gaan daar zondag heen. Dan heb je maandag vooral persconferentie. Ik denk dat we vanaf of dinsdagavond of woensdag een beetje content kunnen gaan posten vanaf daar. Wat ik zeg, we hebben 2... videoredacteuren mee. Dus die gaan we goed bezighouden, is het plan. Dus we willen sowieso veel in beeld gaan doen.
Leuk.
Ook wat meer op social dit jaar. Wat kortere dingen. Want we zitten vaak... Je komt zoveel kleine dingen tegen van zeggen, ja, dit is geen nieuwsbericht waard. Dit gaan we niet preview. Maar het is wel leuk. En het is wel grappig. Dus we hebben sinds kort... Dat is ook een heel leuk apparaatje. Een DJI Osmo Pocket 3. Mm-hmm. Dat is een heel klein handzaam cameraatje op een gimbal. Die ook hele goede verticale video schiet. Waar een draadloos microfoontje bij zit. Dus die gaan we een beetje roleren onder Thomas, Erik en mezelf. Dus dat we gewoon kleine dingetjes tegenkomen, dat we het voor Instagram of YouTube gewoon even een minuutje iets van kunnen maken. Dus we hopen op die manier een wat breder beeld mee te geven van wat je allemaal op zo'n beurs tegenkomt. En er zullen geschreven stukken komen, previews van de wat grotere introducties en grotere merken.
Een breder beeld in portrait. Mooi.
Ja, hè?
Ja. Maar voor het zover...
En natuurlijk zetten we er met nieuws, met onze nieuwsvoorziening altmaal op. Dus alle kleine aankondigingen.
Ja, dat is gewoon
nieuwsartikelen ook. Dus
ook wel grappig voor wat mensen... Ik kan me voorstellen dat je daar nooit over nadenkt. Wij zijn op die beurs, als we ter plekke zijn, echt geen seconde bezig met persberichten, aankondigingen, nieuwsberichten en dat soort dingen. Want het meest zonde wat je daar met je tijd kan doen, is achter je laptop gaan zitten en
een perscentrum
en een persbericht uitwerken en een nieuwsbericht schrijven. Dus dat doen we allemaal inderdaad in Nederland. Ja. Wij komen daar voor de meerwaarde. En de meerwaarde is wat Thomas zegt. Met engineers praten, met product managers praten.
Mooie video's maken.
Dingen aanraken die je niet in Nederland kan aanraken. Dus daar ligt de focus. Dus we doen CES eigenlijk als de gehele redactie. Waarbij hier in Nederland de focus echt ligt op nieuws.
Ja.
En daar ligt de focus op erbij zijn en zien en mensen spreken. En ter plekke dingen maken.
Erbij zijn is meemaken.
Ja.
Dat is helemaal waar.
Maar voor het zover is, hebben we nog dingen die op de site verschijnen, Wout.
Ook nog. Je geeft hem weer door.
Ik geef hem weer door.
Er staat iets op, maar ik weet niet, Thomas, of dat is het onder embargo?
Nee,
niet?
Daar mag jij gewoon over praten. Daar wilde ik ook wel even over praten. We gaan namelijk de review publiceren van de nieuwe Threadrippers. En ik had niet gedacht dat ik dat ooit nog zou zeggen. Want een paar jaar geleden kwam het nieuws van AMD. We stoppen met Threadripper.
Ja,
we
gaan Threadripper alleen nog, was het toen, hè?
Ja, zoiets. Ze gingen alleen nog maar professionele modellen maken. Van, die begonnen bij $10,000 of zo. Dus dan ben je al gauw ons interesse kwijt. Nu komen er weer Threadrippers voor consumenten. En ja, mensen die niet de video kijken, dat waren air quotes. We hebben de 32-core en de 64-core getest.
Holy hell. Dus een 64-core CPU voor een consument.
Ja, en we hebben het laatst over die compacte cores gehad en zo. Dit zijn gewoon 64 echte, volledige, volwassen Zen 4 cores.
Ik denk ook wel eens 63 cores is gewoon net niet genoeg. Ja. Kan er eentje bij.
Dan heb ik Task Manager weer openstaan en denk ja, al die utilization, dat moet meer.
Ja, en maar goed. Ik wilde nog even afsluiten met een klein quizje. Want een Core i9 14900K. Absolute topmodel wat Intel aan consumenten verkoopt. Die haalt 40.000 punten in Cinebench 23 multithreaden. Dat is een benchmark die op alle cores werkt.
40.000. En hoeveel cores zitten in dat ding?
Daar zitten 8 P-cores en 16 E-cores. Dus in totaal 24 cores in.
40.000 punten op 24 cores. En dan moeten wij gaan gokken wat een 64-core Threadripper doet.
Ja. Maar even erbij zeggen. Die i9 doet onder maxload 350 watt verbruik. Ja. Deze Threadripper met 64 cores doet hetzelfde verbruik.
Oké, dus die zal minder hoog kunnen boosten en kunnen klokken. Dus eigenlijk, ze verbruiken precies evenveel.
Ze verbruiken precies evenveel.
Dus je zou denken dat eigenlijk die score niet enorm veel bij elkaar vandaan zou moeten liggen. Of ze moet qua efficiëntie het veel beter doen. Dat doen ze misschien ook wel. Dus ik geef ze wel een kleine plus, dat ze iets meer uit dat powerbudget halen. Dus ik geef ze 50.000 punten.
Ik zou denken 90.000.
Oh, ik wilde ook op 50.000 gaan zetten, maar ik zal ergens in het midden gaan zetten. Ja, dan ga ik voor 60.000.
Nou, Arnoud die zit best dichtbij, maar hoe zelfs hij was nog iets te pessimistisch. Haalt hij 95.000 punten. Nou, nu denken wij natuurlijk, als wij hier een processor van €4.000 hebben liggen, denken we, wat zou er gebeuren als we de power limit even eraf halen en de klokfrequentie wat
iets
omhoog
meer cooling
doen.
Erop gooien. Ja.
De maximale overklok die we haalden was 4,7 gigahertz op alle cores. Stok is dat iets van 4,3. En dan halen we 117.000 punten in Cinebench 23 mult. Dus dat zijn wel scores waar het zelfs hier in het testlab even stil
is. Dus is een van jouw hobby's thuis nou Cinebench'en? Dan is dit voor jou echt. Maar nog heel even kort. Heel tof. Heel knap.
Wat
heb je het verschil tussen een 32 en een 64-core Threadripper? In welke consumentensoftware merk ik dat?
Ja, in rendersoftware. Want Cinebench is gebaseerd op Cinema 4D, wat een renderer is. Dat soort dingen. En dat is natuurlijk ook een beetje... AMD had hier natuurlijk ook wel over nagedacht. Toen zeiden we stop met Threadripper voor consumenten. Want eigenlijk koopt geen enkele normale consument dit. En mensen die dit echt nodig hebben, die moeten maar veel meer geld uitgeven voor een echt dure processor uit onze zakelijke lijn. En je merkt ook wel dat dit een beetje een zakelijke CPU met een consumentenlogo is. Want bijvoorbeeld als je dat systeem aanzet voor de eerste keer, ben je 3 minuten aan het wachten voordat die opgestart is. Ja.
5 seconden per core.
Ja. Maar ik wil niet al mijn cynisme tentoonstellen hier. Super vet dat dit de kant, dat dit bestaat. Dat als je dat wil hebben, dat je het kan kopen.
En dat wij het weer kunnen testen.
En dat wij het weer kunnen testen. En dan kunnen wij ook weer zo'n waterkoeling zetten. Is dat dat ding... hoe groot is die radiator? Zitten 12 fans op volgens mij? Hebben we die gebruikt daarvoor of niet?
Nou, we hebben wel custom waterkoeling gebouwd specifiek voor dit systeem. Dat was al maar een 360 volgens mij. Maar overigens was de reden dat we niet hoger konden overklokken, was wel temperatuur. Dus
Dit vraagt om een emmertje stikstof. Maar dat is misschien voor een andere keer. En verder hebben we nog... Er was net over televisies.
Ja.
Het topmodel van Sony van vorig jaar, de A95L, die hebben we uitgebreid getest. En volgens mij heeft Erik zojuist vandaag ergens een video daarvan opgenomen.
Ja.
Dus TLDR, een van de beste tv's die je kunt kopen.
Oké. Okay.
Maar het is ook een Sony.
Mm-hmm.
En Sony is geen prijsvechter.
Ja.
Dus misschien leuk als je toch al een 64 core Threadripper kan veroorloven. Gebruik dan gewoon deze tv als je monitor. Want dan is geld blijkbaar toch geen issue. En dan heb je wel een hele mooie combinatie.
Als je je kerstbonus nog kwijt moet.
Dan moet je een hele leuke bonus krijgen van je baas. Als je die dingen bij elkaar wil kopen. Ja,
nou,
dat was hem.
Ja.
Ga jij hem afsluiten of ga ik hem afsluiten?
Nee, jij sluit hem af.
Sluit ik hem af?
Ja.
Nou, dankjewel jongens. Volgende week dus Thomas niet in de podcast. Ik niet in de podcast. Maar jullie gaan er vast uitkomen met allemaal mooie aankondigingen die te bespreken zijn. Dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback? Heb je post? Je weet hoe het werkt. Podcast@tweakers.net of een reactie op YouTube of onder de video. En je hoort een bepaalde samenstelling van Tweakers-redacteuren weer volgende week.
Doei!